Welkom bij Alles op Tafel. In Alles op Tafel praten we met humor en zonder poespas over alles wat komt kijken bij het leiden van jouw authentieke leven. We praten uit ervaring en zonder maskers, ofwel alles kan en mag op tafel. Centraal staat een thema en regelmatig hebben we inspirerende gastsprekers. Hiermee willen we jou inspireren je eigen super vette, dikke, bezielde pad te bewandelen. Zeker, dat is wat we willen. En dat doen we natuurlijk met hele mooie gasten. Deze keer ook weer een fantastisch mooi mens. We kennen elkaar nog niet zo heel goed, maar wel al een hele tijd.
Ja,
ja, en daar gaan we zo meteen... misschien is dat leuk om daar even heel kort mee af te trappen. Voordat we dat gaan doen, allereerst... Mocht je ons willen volgen, druk dan eventjes op abonneren. En als je zoiets hebt van, ik heb gasten nou, die moet je echt in de uitzending hebben. Dan stuur je mij een mailtje op ramon@ramonroelofs.nl. En dan gaan we kijken of we die mooie mensen in de studio kunnen krijgen. Dan gaan we snel naar onze gast. Wat is je naam?
Arie.
Arie?
Ja.
En van achteren?
Oh, Boomsma.
Oh ja.
Hey, ik dacht je wil het snel.
Ja, mooi. Hoe oud ben je?
Ik word in januari word ik 50, dus afhangende van wanneer deze online komt, ben ik het al.
Ja, inderdaad. Ja, ja, nee, dat klopt. Ja. Jij wordt, welke datum was het ook?
18 januari 1974 ben ik geboren, dus 50 in januari, ja.
Wauw, man.
Ja. Ja.
Hoe voelt dat?
Mooi. Ik vind het een mooie markering.
Mooi, hè?
Ik vind het ook wel zo'n leeftijd waar je vroeger van dacht. Dat is nogal wat. En het, ik ben het ineens gewoon, ja.
Ja, geweldig, man. Ja. Hey, waar woon je ten tijde?
Apkoude. Net buiten Amsterdam, zo richting Wees. Tussen de boeren.
Wauw.
Lekker landelijk. Ja, heerlijke plek.
Ja, ja, we zien het ook altijd op de filmpjes, dat je daar lekker in je ijsbadje zit.
Tussen de dieren.
Ja, fantastisch, man. Ja. Wie zijn je vader en moeder?
Mijn vader heet Pieter. Mijn moeder heet Maya. Vader was dominee, is nog steeds een beetje. Hij is wel in de 80, maar hij klimt nog steeds wel eens die preekstoel op.
Echt waar?
Ja.
Wauw.
En mijn moeder is een kwieke dame die 5 kinderen heeft grootgebracht. Altijd in dienst staat van de rest van de mensen. Dus altijd bezig met hoe kan ik zorgen dat iedereen het goed heeft. Een warme, zachte vrouw. En veel van ze geleerd.
Mooi. Herken je jezelf ook een beetje in je moeder?
Ja, ik heb wel dat ik geïnteresseerd ben in de mensen om me heen. En het fijn vind om mensen te helpen met dingen en aan te reiken. En van mijn vader heb ik weer meer het communicatieve. Het toespreken en het iets over willen brengen.
Wauw.
Ja, dus ik heb wel veel... als ik nu terugkijk, dan heb je als kind natuurlijk helemaal niet door. Maar als ik nu terugkijk, heb ik echt veel van mijn ouders meegekregen en overgenomen.
Het beste van twee werelden eigenlijk.
Ja, misschien. Ja,
ja.
Ja.
Mooi. En eigenlijk heb ik ook het gevoel dat steeds meer samenkomt zo. Naarmate, ik volg je natuurlijk al een tijdje. Ja, naarmate je wat ouder wordt zo.
Ja, dat denk ik ook wel. Er komt wat rust in.
Ja.
Hopelijk een beetje meer wijsheid.
Hey, nou, dit is een open deurtje. Maar waar kunnen de mensen jou van kennen?
Ik heb nu ben ik vooral veel zichtbaar met sport en gezondheid. De Vondelgym sportscholen heb ik opgezet. Schrijf boeken daarover, geef lezingen daarover. Maar ik heb ruim 20 jaar televisie gemaakt. Vooral bij de publieke omroep. Maatschappelijke programma's over uit de kast komen. Over transgender.
Oh ja, dat heb je ook nog gedaan.
Pesten.
Ja.
Ja, heel veel. Altijd wel maatschappelijke thema's.
Ja.
En dat is eigenlijk de grootste periode van zichtbaarheid. Omdat elk nieuw programma ook weer gepromoot werd. Natuurlijk met interviews op televisie en in bladen. Dus die 20 jaar lang media, die hebben er wel voor gezorgd dat, dat ik erg zichtbaar was. Ik vind het nu ook wel fijn dat ik wat selectiever kan zijn in de dingen die ik doe.
Ja.
Leuke gesprekken aangaan. Televisie alleen doen als er echt iets te vertellen is. En niet overal meer ja op hoeven zeggen. Dat is wel een hele fijne, wat overzichtelijkere en rustigere periode nu.
Maar blij dat je hier bent.
Ja, man, leuk.
Ik vind het echt tof.
Ja,
het voelde
ik heb
echt
me erop verheugd, hoor. Echt vanaf... Ik luister er ook best wel veel. Maar we hebben elkaar natuurlijk in Mandali, het Retreat Center, weer wat uitgebreider gesproken.
Ja.
Afgelopen jaren. En vanaf dat moment dacht ik, ja, het lijkt me echt leuk om met jou in gesprek te gaan hierover. Over jouw thema's, die soms ook mijn thema's zijn.
Ja, ja. Mooi. Waar word je het meest blij van?
Gisteren kwam ik erachter weer eens dat het trainen met een groepje, met mensen, met vrienden, met kennissen, familie. Dat mij dat het meest voldoening geeft. En dat kan een ochtend zijn op zaterdag met mijn kinderen. Dat we een parcoursje bouwen en samen lekker eroverheen klauteren en klimmen. En een beetje speels trainen.
Gaaf.
Maar gisteren trainde ik bijvoorbeeld met een neef die in Canada woont. En zijn partner, zijn vrouw.
En die zijn in Nederland?
Die waren even hier. Dan gingen we gewoon even lekker samen trainen. Tussendoor wat praten. Ervoor, daarna. En gewoon daar samen ergens doorheen gaan. Verbind zo.
Ja.
Dat ik merkte dat ik toen ik naar huis fietste weer naar die training. Dat ik helemaal opgeladen. Terwijl we hard hadden getraind. Maar ik voelde me helemaal energiek en opgeladen en vrolijk. En ik merk dat ik dat, het bewegen met mensen die me dierbaar zijn, dat ik daar echt het meest van geniet. Van heel veel andere dingen hoor.
Mm-hmm.
Ik kan ook heerlijk genieten van een wandeling in mijn eentje. Of lekker lezen in een boek. Of ademsessies doen, ijsbaden.
Ja.
Er zijn zoveel dingen. Maar ja, trainen, bewegen met mijn dierbaren, dat is misschien wel bovenaan het lijstje.
Oké, mooi. Ja. Geef je ook les of zo? Dat je bijvoorbeeld,
ja, ook wel eens. Ja? Ja, ik train wel eens acteurs of vrienden voor projecten, voor covers of films. En ik geef af en toe groepenles als ze bij ons in de gym bijvoorbeeld voor een speciale gelegenheid komen.
Ja.
Maar ik geef nu weer zoveel locaties, of veel, we hebben 4 locaties. Nu we meer locaties hebben, geef ik niet meer les in het rooster. Dat deed ik altijd wel. Maar ik vind dat ik dat dan op elke locatie moet doen.
Ja.
En dat is lastig in te plannen.
Ja,
in de dagen, maar wij hebben thuis de zorg verdeeld. Dus mijn vrouw en ik zijn allebei de helft van de tijd en met de kinderen.
Ja.
Dus dat betekent dat ik deze jaren het meeste van mijn werk gewoon in de ochtenden doe. Met 2 langere dagen in de week. En die middagen ben ik met de kinderen. En, dus dat zet wel wat druk op de agenda.
Ja, en heel veel op de fietsen.
Ja.
Fantastisch om dat te zien.
Op bakfiets.
Ja, mooi man. Heb je nog irritaties in je leven?
Zeker.
Ja.
Ik vind kortzichtigheid, dus denken vanuit vooroordelen, vind ik storend, merk ik. Begrijp ik ook niet zo goed. Ik vind het zelf een hele fijne eigenschap dat als ik iemand iets zie doen of zeggen of ik lees iets, dat ik benieuwd ben daarnaar. Van dat ik ga zo, hey, zal ik het ook eens proberen? Of hey, wauw, wat een leuk inzicht. Of hey, wat mooi. En ik merk dat het me stoort als mensen meteen het in een hoek schuiven.
Ja.
En meteen zeggen, oh, dat is niks voor mij.
Ja.
Oh, wat stom.
Ja.
Oh. In plaats van is te denken, oh, wat zou mij dat kunnen brengen?
En omdat jij heel open bent natuurlijk.
Ik geniet er ook van met mensen. Jij hebt het zelf ook. Ja. Met mensen te zijn die op die open manier naar de wereld kijken.
Ja.
Dat als het gaat over hoe een kind van een glijbaan gaat. Of een kind in een boom zien klimmen. Of iemand zijn mond zien tapen 's nachts. Of weet je, er kan van alles zijn.
Ja.
Maar probeer het eens. Kijk wat het je brengt. Ga er eens naar op zoek. En ik vind dat een veel leukere manier van kijken. Dus als het over irritaties gaat, gaat het vaak over kortzichtigheid en vooroordelen.
Ja.
En mensen die ik zelf ook heb, hoor.
Ja, dus zeker.
Dat kan mezelf ook irriteren natuurlijk.
Wat ik heel, heel tof vond, want voordat ik het ga vergeten, wil ik je toch even een onwijs compliment daarvoor geven. Want ik zag op een gegeven moment dat jij op de lijst stond om mee te doen met Enlightenment Intensive. Waar we samen aan mee hebben gedaan.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk niet niks. Want je bent toch gewoon een BN'er.
Ja.
En je gaat daar gewoon zitten, weet je, met 46 deelnemers.
Ja.
En je zit daar.
Ja.
Ik vind dat heel stoer, weet je, dat je gewoon de ballen hebt om daar gewoon ook je hele hebben en houden op tafel te gooien. En dat te delen met tussen aanhalingstekens normale mensen.
Ja.
Dat vind ik echt stoer, weet je.
Ja, leuk. Ja, kijk, voor mij is het zo dat als je zoiets doet, dan moet je all in gaan, denk ik. En het werkt, nou ja, je weet het als beste zo'n beetje.
Nou ja, dat ook weer niet, maar
je moet kwetsbaar zijn en open zijn en helemaal niks feinzen en niks achterhouden, want dan werkt het.
Don't hold back.
Niet. Nee,
ja.
dan doet er ook niks.
Nee.
Je hebt er ook niks aan gewoon.
Nee.
En ik denk wel dat, dat veel mensen in die hoek, soms is het gevoel dat je je ergens voor inschrijft, het gevoel dat je een boek koopt, het gevoel dat je naar een podcast luistert, geeft al heel veel voldoening, want je bent iets aan het doen. Je bent aan jezelf aan het werk.
Ja.
Maar die stap zetten door je hart op tafel te gooien en open te zijn tegen iemand en waar je bang voor bent en je verdriet, je pijn, je somberte, je angsten.
Had je dan het gevoel dat je echt ook af en toe in die bek van die draak staat te kijken zo?
Ja. Maar weet je, het is die andere persoon is in zo'n intensive natuurlijk maar een muur, een spiegel.
Ja, dat is het.
Je bent echt met jezelf aan de bak. En als je gaat denken van, oh ja, wat zouden ze denken? Of zou iemand dit dan openbaar maken? Of als die onveiligheid je gaat bekruipen, dan wordt het zoveel minder krachtig. Dat ik denk, altijd als ik naar zoiets ga, een retreat of een cursus of een clinic of een ademsessie, of denk ik, ja, all out. Gewoon vol erin, niet terughouden.
Ja, goed.
En anders werkt het niet. En in gesprekken ook. Ik denk, ja, Je moet geen interviews geven of gesprekken aangaan als je niet bereid bent diep te gaan.
Ja, mooi.
Dan wordt het een spel en dat is een stuk minder leuk.
Ja, nou dan hebben we de volgende. Heb je nog guilty pleasures?
Ja, ik luister natuurlijk af en toe naar de podcast, dus ik ging daar ook over nadenken. En ik kan heel erg genieten van die beelden die je op de socials tegenkomt. Fragmenten van die talentshows, bijvoorbeeld America's Got Talent of American Idol. Of wel vaak de Amerikaanse merken, omdat het niveau zo hoog is.
Ja.
En dan die onvermoede talenten die jury wegblazen.
Ja.
Zo'n schuchter jochie
dat
gaat staan en dan gaat die mond open. Een prachtig geluid, emotioneel doorleefd, mooi gebracht. En die openvallende bekken van die jury en dat publiek dat, of dat iemand ontroert. Of die beelden, ja, dat is echt mijn guilty pleasure. In mijn algoritme zit heel veel sport, heel veel trainen, heel veel gezondheid, theorieën, wetenschap. Maar achter elkaar komen die talentshows op, omdat ik het gewoon heel veel bekijk. Ik vind dat fantastisch.
Ja, het is ook gaaf om te zien dat bijna altijd de gezichten van de jury eerst staan zo van, laat het eens even zien. Wat kom jij hier doen, weet je? En dan in één keer gaat die mond open of er gebeurt iets.
Ik vind dat zo mooi. En ook omdat je gewoon merkt hoe wij geconditioneerd zijn in beoordelen op uiterlijk. En op, je ziet iemand eruit alsof ze iets goed kunnen. Dus dan vind ik het zo leuk dat iemand waar je dat niet verwacht ineens echt een talent op tafel gooit en echt iedereen wegblaast. Ja, dat vind ik echt heel mooi. Ja, dus mijn guilty pleasure is dat ik daar soms iets te lang in blijf hangen en van de ene naar de andere gaan. Ja.
Oké, hebben we nog een verrassingsvraag? Eigenlijk hele simpel hoor. Single leg lunch of pullover? Het doet totaal verschillend.
Ja,
maar
ja, die zijn wel heel anders. Ja. Die pullover, dit is de oude Arnold. Dat je op de bank ligt en die met het gewicht achter je. Gooi je het sternum heel erg open. Dat is wel die oefening zie je niet meer zoveel.
Ik vind die zo lekker.
Ja, heerlijk. Ja. Want je opent jezelf.
Ja.
Als je met meditatie bezig bent, weet je dat je fysiek kan openen. En dat doet die oefening een beetje met spieren en kracht. En je borst open. Dus die pullover. Van die twee zou ik dan nu de pullover kiezen. Al kies ik meestal in dit soort vragen de beenoefening. Omdat ik ben lang en ik heb een kapotte knie al mijn hele leven. Dus voor mij zijn de benen altijd heel belangrijk om gewoon veel te trainen. Maar goed, nu gooi je er echt een mooie klassieker in.
Ja.
Die pak ik dan, de pullover.
Pullover, ja. Ik heb hem gisteren heb ik hem, wilde ik hem doen is op die machine. Dus
dat
was voor de eerste keer. Maar daar vind ik hem helemaal niet zo lekker als dat je het gewoon met een dumbbell doet.
Ja joh, want die trekt een beetje mee en je moet ook zelf veel stabiliseren. Dus je werkt veel romp ook.
Ja, met je rug op het bankje zo.
Ja,
lekker.
Schitterend.
Ja. Oké, nou dan hebben we die vraag in ieder geval gehad.
Lekker theetje dan, man.
Die is lekker, hè?
Ja,
ik zet hem altijd wat langer, zeg maar, in de pot. En dan een half uurtje of zo. En dan trekt hij goed.
Drink je helemaal geen koffie?
Nee, eigenlijk sinds nu een maand of vier niet meer.
Heb je dat Clearly?
Ja, die heb ik.
Heb je?
Ja, heerlijk.
Goed, hè?
Vind ik heerlijk.
Ja, alle stoelen.
En het is leuk dat je dat zegt, want ik merk ook juist bij die Clearly dat ik zo gevoelig ben voor stoffen. Net als maca, bijvoorbeeld, wat erin zit.
Ja.
Als ik daar te veel van neem, dus ze adviseren van neem dan een eetlepel van die Clearly Not Coffee. Dan dat is voor mij te veel. Dus ik neem een theelepel en daar doe ik dan een beetje melk bij. En dan heeft een hele goede uitwerking op mij.
Ja, het is goed. Vier paddenstoelen, maca, cacao en een heel klein beetje zwarte thee-extract volgens mij. Hè?
Ja, die Lion's Mane zit erin.
Ja, Lion's Mane.
En nog drie van die andere. Ja.
Cordyceps.
Uh-huh.
Nou, ik weet het ook niet precies. Maar het is een leuk drankje. Ja.
Ja. Drink jij wel koffie?
Ik drink wel koffie. Meestal één, soms is twee per dag. Nooit na 12.
Want dan merk je het ook.
Ik ben heel gevoelig voor cafeïne. Ja. Ja, ik doe dat tijdens mijn eigen podcast. Zet ik altijd zo'n French press.
Ja.
En als mijn gast of niet aan die koffie denkt, want ze zitten heel erg te praten, dan drink ik er vaak twee. En dan merk ik gewoon echt dat ik iets minder goed luisteren en iets te veel erop zit. Ik word er hyper van en een beetje opgejaagd.
Ik heb precies hetzelfde.
Dus als ik na 12 nog drink, het heeft ook zo'n 8 uur nodig om af te breken voor de helft. En dan, dus hoe dichter je bij de avond komt, hoe meer het je slaap gaat beïnvloeden.
Ja.
En mensen zeggen, ik heb er geen last van, maar dat is helaas niet zo. Je zal altijd iets minder diep slapen als je koffie in je hebt.
Ja. Ja. Kan jij je nog herinneren dat wij in Hurghada waren?
Ja, natuurlijk. Ja,
met de sterrenslag.
Ja, dat was heel leuk, want BNN had toen Avro's sterrenslag teruggebracht op televisie. Een paar seizoenen. Dat ze gewoon, en nodigden ze allemaal mensen uit om al die gekke spelletjes in zwembaden en met obstakels te doen. En, ja. En wat ik er leuk aan vond, is dat ze hadden gekozen voor mensen. Je kan altijd discussiëren over de term sterren. Hè? Dus als je bekend bent, ben je geen ster. Ik vind eerlijk gezegd dat Nederland misschien wel geen sterren heeft. Ja, mm-hmm. Mensen als Max Verstappen, of dat zijn natuurlijk wereldberoemde types nu. En daar zijn er meer van. Maar echt sterren, hè? Dat iedereen op straat helemaal gek wordt als ze daar lopen, dat hebben wij niet echt.
Nee.
Dus sterrenslag is al discussie. Als je meegaat, ja, wie mag er dan mee?
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Maar ze hadden heel bewust gekozen voor mensen die of nog een beetje aan het begin stonden, of al van alles achter de rug hadden, die niet op de absolute piek van hun roem waren. En dat zorgde ervoor dat er een hele fijne sfeer onderling was.
Ja.
Weinig competitie,
ja.
Heel veel amicaliteit.
Ja.
Het was een hele leuke sfeer, vond ik.
Ja.
Ik ben twee seizoenen mee geweest toen. Ik heb er echt een paar leuke vriendschappen ook aan over.
Oh, wat leuk. Ja. Zie je, welke mensen zie je nog?
Horace Cohen is een goede vriend toen mm-hmm. geworden. Die was was in Turkije mee. Ik weet niet of die toen bij ons ook in Hurghada was.
Kan ik me niet herinneren.
Nee.
Sophie Hilbrand was er toen bij.
Ja.
Jeroen Pauw.
Ja, die produceerde het. Dat was ook zoiets geks.
Okay.
Toen hebben we daar nog uren staan tafeltennis.
Weet je dat nog?
Ja, ja.
En toen deden we van, als we dan zo'n rondje deden, eerlijk, met z'n allen.
Eerlijk zeggen. Ja,
ja. Ja, zo was het. Oh, dat was voor mij de eerste keer.
Hans van der Tocht.
Ja.
Was er. Die had best wel een zware periode na zijn televisiecarrière.
Ja.
Er werd veel gedronken. En was niet altijd even blij. En die was in het spel ineens zo bloedeerlijk tegen ons allemaal.
Ik dacht echt van, wow.
Die
wat vertel je hier?
Zijn hart leeg op die tennis.
Ja, ik vond het heel bijzonder.
Maar dat opende de boel op.
Echt, hè?
Ja.
Ja.
En dan zie je ook waar we het net over hadden. Hè? Dat bewustzijn van, als je bekend bent, van ja, wat gaan mensen met die informatie allemaal doen? En die angst eigenlijk om te delen. Want oei, is het te vertrouwen?
Ja.
Dat je ziet als zo iemand als eerste helemaal kwetsbaar is. Dat een soort veiligheid creëert voor
zeker
de rest ook. Vond ik heel mooi.
Ja.
Jeroen Pauw heeft toen ook dingen verteld dat ik dacht, nou,
ja.
Oké.
Ja, inderdaad.
Ja, daar hebben de bladen nog niet over geschreven. maar en ik vond dat heel bijzonder. Terwijl ik me van die spelletjes niks kan herinneren, herinner ik me die herinneringen heel goed.
Ja, ja, maar dat is wel mooi dat je dat zegt. Want ik las van de week een mooi stukje. Was het lezen? Nee, het was een podcast van KRS-One.
Oh, ja,
dat is die.
Ja, Boogie Down Productions.
Ja, fantastisch.
I'm Not Black, I'm Brown from the Boogie Down.
Ja, fantastisch.
Oh, man, wat een artiest.
Is dat een held?
Ik ben wel met die hip-hop groot geworden. Ja.
Ja.
Mijn broer is 4 jaar ouder.
Mm-hmm.
Dus die had Boogie Down Productions, Black Sheep, Public Enemy. Later natuurlijk Ice-T, Run DMC, Beastie Boys.
Ja.
Die hele groep, Big Daddy Kane. Dus die generaties van de 80er jaren rap. En dan tot vroege 90er jaren. Daarna ben ik het een tijdje wel zelf een beetje kwijt geweest. Terwijl ik toen in Amerika woonde. Maar
okay.
in een omgeving waar rap
toen studeerde
niet,
je daar, hè?
Ja, ja. Ja. Maar ik ben met die 80er jaren rap ben ik echt opgegroeid, ja. Ja.
En Afrika Bambaataa.
Oh
en,
man, ja. Ja, De La Soul.
Grandmaster Melly Mel.
Oh.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, gaaf.
Ja, nee, dat was echt mooi, ja.
Ja.
Ik luister daar nog steeds graag naar, omdat die rap is tijdloos. Die kwam heel vaak vanuit noodzaak.
Ja.
Vooral bij KRS-One. En dat hele politieke, dat is weer helemaal actueel.
Ja.
En het is hele goede dictie.
Mm-hmm.
Erg goed te verstaan. Er zit mooie poëzie. Het is slim vaak. En waar je ziet dat rap nu natuurlijk ook heel goed is. En het is gewoon weer een andere tijd. Maar het is ook meer entertainment geworden. Het is natuurlijk gewoon de grootste culturele beïnvloeder. Als je kijkt naar mode en naar straatbeeld en naar Instagram.
Ja, ja.
Dus dat heeft allemaal wel invloed op die muziek. En ik denk dat het altijd zo is als je zoals wij in een andere tijd met bepaalde muziek bent groot geworden, zie je daar natuurlijk vooral hele goede dingen in.
Ja.
En het nieuwe is altijd, moet toch maar bewezen worden.
Ja, ja, ja.
Dat is ook een beetje te kort door de bocht natuurlijk. Maar ik vind die rap van die tijd wel echt goed. Maar je wilde zeggen.
Ja, ik had dus een podcast gezien van de week van hem. En de naam van de podcast volgens mij, Choose to be Spiritual. En dan staat hij daar, die KRS-One, in een kerk met alleen maar donkere mensen. En dan gaat hij dus los over, nou ja, hoe die dat zo goed kan, ook in die Fifth Dimension. Hè? Die ken je waarschijnlijk ook. Ja. Dus, en dan zegt hij, eigenlijk terugkomend bij wat jij net aangeeft, dat de meest belangrijke momenten in zijn leven, dat zijn de momenten dat hij naar binnen gaat. Dus al het uiterlijke tot daaraan toe, is echt allemaal heel belangrijk geweest ook in mijn leven met de muziek. Hij zegt maar echt in mezelf zijn en met mezelf zijn. En ja, zo'n spirituele ervaring hebben. Hij zegt, dat zijn de pijlers van mijn leven. En dat vond ik zo mooi. En dan die hele kerk, halleluja, weet je wel zo.
Ja, het is, ik vind dat ook wel mooi. Dat iconen zoals dat ook niet bang zijn om dat te delen. En nee. dat doet die nieuwe generatie ook wel goed, vind ik.
Vind hoor. Ik
dat,
ook.
Dat er veel zijn, weet je, het gaat vaak over mental health. Het gaat vaak over de... Niet zozeer de financiële struggles meer natuurlijk in die levens. Maar wel de andere angsten, zorgen en zo. Daar durven ze wel over te praten. Mensen als Kanye. En die gewoon heel openlijk struggelen met die mentale gezondheid.
Zeker.
Nou, dat heeft veel geopend.
Nou zeker. Ik merk dat ook binnen de DJ-wereld.
Ja. Oh, daar is het helemaal. Dat er ook een paar natuurlijk gewoon zelfmoord hebben gepleegd.
Ja.
Mensen waarvan iedereen dacht, die hebben alles wat de meeste mensen willen.
Ja.
De meeste jongeren dan. Hè?
Ja.
Natuurlijk, wij weten inmiddels ook wel dat dat ook niet altijd alles is.
Nee, maar dat is het ook niet.
Dat inderdaad in die DJ-wereld. En dan merk je ook dat daar veel behoefte is aan...
Sharen.
Ja.
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 Ja. Heel veel behoefte aan samenkomen.
Dus hoe was dat in jouw tijd? Ja, je gaat nog steeds natuurlijk die buren op. Maar ik bedoel die tijd dat je echt gewoon toonaangevend helemaal...
Ja, niet.
Waren.
Nee, ik had wel wat... vertrouwenspersonen, eigenlijk maar twee of zo, waarmee ik echt heel veel dingen deelde. Maar het was niet zo dat er samenkomsten waren van DJ's, groepsgesprekken. En dat is er nu wel. Op de ADE hebben we ook nog een hele mooie samenkomst gehad met echt wel kopstukken binnen die scene. Die dan gewoon open zijn en echt het ook leaden, weet je, die het aansturen. En dat vind ik heel mooi. En volgende week zit ik in Winterswijk met een DJ getreden.
Wauw.
Ja, super tof.
Wat goed.
Ja, ja.
Ja, joh. Echt, en die leid je dan ook?
Nou, ik heb het opgezet, maar we leiden het met een stuk of vier. We zijn de initiatiefnemers en we hebben het programma gemaakt. En,
mooi zeg. Haakt daar dan ook de jongere generatie op aan?
Ja, een aantal wel.
Goed.
Ja, maar het is nog steeds heel moeilijk om het te openen voor die mensen.
Ja.
Ja, dat ze zijn echt bang. Dat heb ik het gevoel.
Het is jammer eigenlijk dat het zo werkt. Maar je merkt dan als er een, zoals bijvoorbeeld met die Avicii. Als er zo'n zelfmoord is, dat dan even heel veel behoefte is. Hè? Dat mensen dan wel inzien, oei, ik moet ook eens meer praten. Hey, de wereld overvliegen in mijn eentje. En dan weer daar en dan weer daar. En geen grond, geen basis hebben. Al gejagen. En al die mensen die je alles maar gunnen. En overal is alles fantastisch. Dat niet heilzaam is.
Nee.
En heel eenzaam zelfs vaak.
Ja. Ja, vaak natuurlijk ook drank erbij. En sommigen die gebruiken ook drugs en zo. En ik denk dat je dan juist zeg maar datgene wat eigenlijk gevoeld mag worden. Dat je dat dan ook op een zijspoor zet. Maar dat het dan weer terugkomt. En dan denk je van, oh nee, hier moet ik niks mee te maken hebben. Weet je.
Nee, het is inderdaad het vluchten voor de confrontatie in een snelle behoeftige bevrediging.
Ja.
Funest, gecombineerd met heel onregelmatige tijden, gekke nachtrust.
Ja.
Ja, dat is een recipe for disaster natuurlijk.
Zeker. Ja. En denk jij dan bijvoorbeeld dat dingen die wij doen, net zoals een koud bad nemen, wat toch ook best pijnlijk is in het begin eventjes. Of even goed sporten, wat ook pijnlijk kan zijn. Dat zeg maar pijn ook pijn is, die gevoeld mag worden.
Ja, ik denk wel dat dat symptoombestrijding is of preventie.
Mm-hmm.
Snap je? Dus het is, ik denk, als je de gewoonte bouwt van dat soort dingen doen, dan vermijd je sneller dat je terechtkomt op die sombere, donkere plekken. Dus omdat je gewoontes hebt van, ik zorg goed voor mezelf, hè, eigen zuurstofmasker eerst.
Ja. Een van de titels in je boek.
Ja. Ik kan het aan. Ik ben veerkrachtig. Ik heb energie. Ik ben mentaal en fysiek gezond. Dus ik denk dat dat één is. Dat door die gewoontes te bouwen, dat je preventief bezig bent. Maar ik denk wat er te vaak gebeurt, en daar moeten denk ik wij zelf en ik zelf zeker ook voor uitkijken, is dat omdat je de methode kent om snel iets te doen aan een negatief gevoel of aan verdriet of aan angst, dat je vergeet naar de kern te gaan. Dus ik weet dat als ik in dat ijsbad stap, is er geen ruimte in mijn hoofd voor andere dingen. Want het is overleven, ja. Stress, ja. Acuut. En dan moet ik doorheen ademen en dan kom ik er kalm weer uit. En dan voel ik me beter. En dan... Maar dan ben ik niet bij de kern van waarom ik me bijvoorbeeld verdrietig voelde die dag.
Dus het is een oefening eigenlijk om datgene aan te pakken wat je eigenlijk mag voelen.
Ja, en ik denk, kijk, als ik daarnaast... Ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik, als ik echt veel aan mijn hoofd heb met mijn bedrijf en mijn... De werkverantwoordelijkheden, de projecten die lopen en er komt veel op me af. En dan sluit ik me thuis wel eens emotioneel af. Juist voor degene waar ik het meest van hou.
Ja, gek is dat, hè?
En dan zie ik mijn vrouw soms echt gewoon huilend, gefrustreerd tegenover me staan. Van dat ze me gewoon echt even niet kan bereiken. Ja. Terwijl ze me nodig heeft. En dan sta ik bij wijze van spreken met één been over de drempel, zo half gedraaid, zo te knikken van ja, maar ik moet daar, weet je. En het lukt me dan soms gewoon niet om echt contact te maken, omdat ik zoveel met mijn eigen dingen bezig ben. Nou, als ik op zo'n moment in een ijsbad ga zitten, voel ik me daarna wel beter. Alleen het is niet de oplossing. Dus op het moment dat ik dan besluit, oké, eigen projecten, eigen dingen, eigen zorgen, eigen alles in mijn hoofd, even parkeren, even luisteren, even proberen te begrijpen, even echt aanwezig zijn. Even praten samen.
Ook een titel, ja, ja, ja. Aanwezig, wees ja. Aanwezig, ja, mooi.
Maar dan, en dan gebeurt er iets. Ja. En dan verbinden we met elkaar en dan is het mooi en dan is het goed. Voel ik me beter, voelt zij zich beter.
Ja.
Dus ik denk die methodes van trainen, van mediteren, van ademhaling, die zijn fantastisch als gewoontes in je leven. Omdat ze je een structuur geven, je stabiel houden en je mentaal en fysiek gezond houden. Om die wereld aan te kunnen en dat leven aan te kunnen.
Ja.
Maar ze zijn niet de oplossing voor een probleem. En dan gaan mensen te vaak... Oei, ik voel dat ik richting burn-out ga. Dan ga ik op vakantie. Oeh, ik voel dat ik gestrest ben. Dan ga ik ademhaling doen. Kijk, dat is eigenlijk te laat.
Ja.
Dus zie het veel meer als een tool om je in staat te stellen... alles uit het leven te halen. En, ja. En te zorgen dat je niet afglijdt.
Het doet me denken inderdaad aan het boeddhisme. Waarbij meditatie en ook de groep waarmee je dat doet... En de leer. Eigenlijk die drie dingen, zeggen ze, zijn als een soort vlot die je van de ene oever naar de andere oever helpen.
Mooi.
Alleen het vlot moet je op het land niet achter je aangelopen slepen.
Ja. Goed zeg. Ja, mooi.
Vond ik een mooie.
Oh, wat hebben die toch een mooie metafoor.
Ja, mooi, die hebben echt mooie metafoor.
Fantastisch.
Ja. Ja. Mooi. Ik vind het een heel mooi bruggetje om naar jouw nieuwe boek te gaan. Ik ben heel blij.
Leuk.
Dat je... Ja, ik vind het echt...
Het is helemaal in je straatje. Hè?
Ja, super. Daarom ben ik ook super blij dat je het me van tevoren gestuurd hebt. Het is nog niet uit. Het komt 16 december.
Ja, 15, 16. Sommige boekhandels hebben het dan de 19e. Maar vanaf 15 december is het te krijgen.
Ja. Ja. Ja, mooi. En de titel?
Gezonde routines.
Ja, mooi. Ja, fantastisch.
Ja, de 50 allerbeste tips voor een fit en vitaal leven. En ik word dus 50. Dus het is voor mij ook een beetje kijken naar wat is er nou in die 50 jaren. Wat zijn nou de dingen waar ik zelf het meest aan gehad heb of nog steeds heb.
Ja, want je traint al heel lang ook, hè?
Ja, vanaf mijn 14e.
Dat wist ik helemaal niet.
Fitness. Ja, dus dat is ruim 35 jaar. En daarvoor wel voetbal enzovoort. Weet je, lekker veel sporten echt al vanaf 3, 4.
Ja.
Alleen echt fitness, die hele wereld. Dat is echt vanaf mijn 14e al gewoon een vast onderdeel in mijn leven. Ja,
ja en kan je nog misschien even kort vertellen hoe de liefde ontstaan is en waar?
Ja, kijk, het viel bij mij samen met die leeftijd zo rond je 13e, 14e. Dat het lichaam wat gaat veranderen. En de Rocky films kwamen uit in de vroege jaren 80. Maar daar zaten die sequenties in die elke man kent. Met de soundtrack die elke man kent.
Ja.
Dat Rocky zich terugtrok en ging trainen.
Ja.
En dan soms met Apollo of soms met gewoon zijn eigen trainers. Gus en weet je wel.
Ja.
En dat beeld van je terugtrekken in een isolement. Aan jezelf werken. Sterker worden. Ergens doorheen gaan. Die romantiek sprak me zo aan. En dat ik ook nog merkte dat, hey, als ik die push-ups doe, dan doet dat iets met mijn lichaam en ik word sterker. Dus de behoefte aan van jongen naar man gaan. De beelden van dat isolement, dat trainen, dat terugtrekken. Dat, weet je, dat, ja, daar heeft iets heel oers natuurlijk ook.
Ja. Heb je het gevoel dat dat ook een soort van initiatie was?
Ja. En ik had een krantenwijkje en daar had ik wat gespaard. En daar kocht ik een Kettlerbankje van was toen 400 gulden of zo, was best veel alles bij elkaar. vuurrood bankje.
Ja, ik wou net zeggen, zo'n rode.
Ja. Ja. Zet ik op mijn kamer boven, wat gewichtjes erbij. En dan begon ik. En je had natuurlijk geen internet. Er waren geen... Nergens had je die oefeningen.
Nee.
Dus ik kon alleen maar nadoen wat ik dan bijvoorbeeld in Rocky zag. Of in een Men's Health was er volgens mij nog niet. Maar Flex Magazine had je dan wel. Maar dat is eigenlijk voor bodybuilders.
Ja.
Stonden wel trainingen in. Dus zo plukte je een beetje zo die oefeningen bij elkaar. En ja, ik vond het fantastisch, joh. Ik kon, als ik uren had gebasketbald, dan ging ik het liefst nog daarna naar mijn kamer om nog wat oefeningen te doen met die gewichten. Dat gaf me zo'n fijn gevoel ook.
Ja.
En toen ben ik daarna naar Amerika gegaan. Eerst voor high school en later 4,5 jaar voor college basketbal.
Dus je bent eerst terug geweest?
En toen, ja, want ik was 1 jaar high school. Ik had in Nederland niks. Dus mijn ouders vonden, je moet wel even in ieder geval middelbare school afmaken. Mm-hmm. Dus even terugkomen, middelbare school. En toen kreeg ik een beurs op een college om basketballen. En daar heb ik pas echt die liefde voor krachttraining. Dus ik had al dat gevoel van die romantiek, dat het me heel erg aansprak. Maar daar leerde ik nog dat krachttraining bij voorkeur iets is dat je wat je doet ondersteunt. Dus in dit geval de sport. Het maakt me beter. Ik was een dunne Nederlander tussen al die grote Amerikanen. Dus ik moest zwaarder worden en sterker worden. En dat trainen elke dag en dat je daarom 5 uur 's ochtends een gym in kan lopen. Dat het gewoon druk is.
En deed dat alleen? Of?
Nou, dat deed ik met teamgenoten toen. Ja. Die hebben me op sleeptouw genomen. Die hebben me echt geleerd. Dit zijn oefeningen. Zo combineer je dat. Dit is een schema. Zo maak je dat. Later kregen we met het team natuurlijk een schema dat je moet volgen. Maar daar is het echt in mijn leven geworteld als gewoonte. En daar heb ik ook geleerd dat voor mij trainen een metafoor is voor de rest van het leven. Van je moet ergens een doel, een stip op de horizon zijn. Daar moet je naartoe werken, met gewoontes bouwen. Dus ik moet een systeem hebben dat me tot dat doel leidt. Dat betekent dat ik elke dag iets moet doen. Elke dag een klein stapje. Dat betekent dat ik af en toe tegenslag tegenkom en ergens doorheen moet. Dat ik misschien dagen heb dat ik geen zin heb, maar dan leun ik op gewoonte. Al die dingen hebben sport mij geleerd over de rest van het leven. En dat is een hele mooie leidraad geworden om mijn leven te leven en om dat eigenlijk overal in terug te brengen. Moet ik een boek schrijven? Oké, het wordt lastig qua tijd. Ik kan winst behalen door om 5 uur op te staan. Dan schrijf ik van 5 tot 7. Daarna komen de kinderen erbij, dan begint de dag. Dus daar zit mijn blok. Nou, dan moet ik dat maanden doen en dan ligt er een boek. Dus, maar dat zijn allemaal sportlessen eigenlijk.
Ja. Ja, en dit is je, als ik het goed heb, je 5e boek?
Nou, het is eigenlijk al 5e sportboek.
Oké.
Okay. Het is eigenlijk al 18 boeken of zo.
Zo?
Ja.
Wauw.
Ja, alleen over sport en gezondheid is het volgens mij de 5e, ja. Ja,
ja
dus, dus dat zijn wel die als je googelt, het staan er allemaal wel op. Maar ja, ik heb ook wel eens een roman geschreven en boeken gemaakt waar ik poëzie verzamel. Bijvoorbeeld alle mooie gedichten over de dood of over de liefde.
Ja.
Dat soort boeken. Boeken met anderen gemaakt. Boeken met mijn vader gemaakt.
Bijzonder.
Ja, heel. Maar dat zijn kleinere werken. En die laatste 5, dat zijn de bestsellers, zeg maar. Die zijn het meest out there.
Ja. Ja. Hey, wat maakt dit boek nou zo bijzonder?
Voor mij is het een markering van dus terugkijken op al die jaren inzichten opdoen.
Ja.
Het is ook wel voor mij bijzonder dat ik nu als ik 50 word zo met dat type boek mag komen van deel die lessen nou. En dat doe ik in al die boeken wel een beetje. Maar nu heb ik voor het eerst gekeken wat zijn de 50 dingen waar ik het meest aan heb of heb gehad. En kan ik ook routines meegeven om die tips meteen ook echt in je leven in te brengen. Dus dat je echt, je krijgt informatie, dit is de tip. Dan krijg je een handvol routines van op deze manier kan je dat in je leven doen. En ik geef ook in elk hoofdstuk nog een tip van die de stap naar deze routine of deze nieuwe gewoonte zo klein maakt dat je eigenlijk niet kan falen.
Mm-hmm.
Dus ik probeer gewoon heel veel aan te reiken. En het is gewoon heel erg leuk om te kijken naar op die gebieden van gezondheid. Het gaat vaak over stressmanagement, tijd. Het gaat over beweging, trainen. Het gaat over voeding. En het gaat over slaap. En in dat gebied zoveel mogelijk aanreiken, zodat mensen echt aan de slag kunnen. En kleine aanpassingjes maken die heel haalbaar zijn.
Ja.
Maar wel grote veranderingen ten gevolg.
Ja. En wat is voor jou de definitie van een routine?
Een routine is iets dat zich herhaalt. Het kan slecht zijn, kan goed zijn. Een herhaalde actie. Maar voor mij is het vooral een routine helpt mij om de dingen die iedereen tegenkomt.
Ja.
Afleiding, uitstelgedrag, luiheid, om die te bedwingen.
Ja, hoe komt dat? Dat mensen toch ook zichzelf graag saboteren?
Nou ja, we als mens kiezen natuurlijk het liefst de weg van de minste weerstand. Dat is ook evolutionair. Van als je echt teruggaat in die evolutie. Ja, we moesten heel af en toe vechten. Heel af en toe vluchten. En af en toe jagen. En dat waren de momenten waar alle energie voor nodig was. Dus we wisten ook, op die momenten daartussen terughangen. Niet te veel energie besteden, want dat hebben we later nodig.
Ja.
En dat is nog steeds wat we doen. Als wij op een roltrap en een trap aflopen en we denken er niet over na, pakken we die roltrap. Als we bij een lift en die deuren gaan lekker welkom open en daarnaast is de trap. Als we er niet over nadenken, stappen we die lift in. Dat is gewoon wat de mens doet.
Dus maar doe jij het ook?
Nou, als ik er niet over nadenk.
Ja,
wel. Dus ik moet dan eerst besloten hebben, nee, ik neem de trap.
Ja.
Ik ben een persoon die altijd de trap neemt.
Ja.
En moet ik naar de 13e verdieping op een warme dag? Ja, dan is het misschien niet handig om helemaal bezweten met de adem aan te komen. Dan ben ik een persoon die tot de derde verdieping altijd met de trap gaat. En daarna stap ik dan naar de lift.
Je bent jezelf ervan bewust.
Dat moet. Want kijk, op wilskracht, dat weten we ook allemaal, gaan we het niet redden helaas. Ik kan op wilskracht bedenken, ja, maar dit jaar ga ik gezond doen. Dit jaar ga ik stoppen met X. En dit jaar ga ik... Op wilskracht kom je wel een paar weken, maar dat is geen gewoonte. Dus je moet een systeem hebben, een gewoonte bouwen, je omgeving veranderen om dat nieuwe gedrag in stand te houden.
Ja.
Dus als je niet van tevoren besluit, ik ben een persoon die 4 keer in de week gaat sporten, dan heb je geen schijn van kans om het vol te houden. Dus en dat kan je op heel veel manieren in je leven doen. Dus dat je eerst beslist van, wat wil ik zijn? Hè? En bedoel ik niet wie wil ik zijn, dat ben je gewoon. Maar wat wil ik zijn? Wil ik een persoon zijn die gezond eet? Nou, wat is daarvoor nodig? En hoe kan ik dat elke dag inrichten?
Ja.
En dan kan het ook fijn zijn om dan te bedenken, oké, en dan stel ik nog een regel in voor mezelf van, mis nooit 2 keer. Dus lukt het mijn dagje niet? Geen probleem. Maar ik mis geen 2 keer.
Nee.
Nooit 2 keer.
Nee.
En op die manier dan hou ik toch die gewoonte in stand.
Ja, want je zegt het heel mooi. Er staan een aantal hele mooie quotes meteen in het begin van het boek al.
Ja.
Routine is een vriend waar je op kunt leunen. Betrouwbaarder dan motivatie.
Ja.
Motivatie is er de ene dag wel en de andere dag niet. Daar kun je dus niet op bouwen.
Nee.
En dat vind ik mooi.
Ja, maar dat is ook, kijk, we hadden het net over Rocky. Ik bedoel, de meeste mannen, op het moment dat Eye of the Tiger aangaat, gaan push-ups doen.
Ja.
Waar we ook zijn.
Maar
dat type motivatie, daar kan je heel veel aan hebben. Daar kan je bergen mee verzetten. Je weet hoe het is. Als muziek kan je echt meenemen.
Ja, echt. Ja.
Maar het is er niet altijd.
Nee.
Dus op het moment dat je gaat wachten op motivatie, op het moment dat je gaat wachten op het perfecte moment om iets te doen, dan ben je te afhankelijk van iets externs.
Ja.
Terwijl als je zegt, nee, ik bouw een gewoonte. Ik zorg ervoor dat ik elke dag iets doe aan dat doel. En vandaag is het een minuutje. En morgen een uur. En dat maakt niet uit, maar het is elke dag. Kijk, dan ben ik aan het leunen op een gewoonte. En die is er gewoon altijd.
Ja.
Van elke, je leven zit vol met gewoontes, ook nu al. Weet je wel? Dus het is dan veel meer zaak om te kijken, hoe kan ik wat ik wil doen in een systeem gieten dat ik elke dag kan doen, dan, nou, gaan we eens wachten. En dan ga ik die track opzetten. En dan neem ik mijn pre-workout. En nou ben ik gemotiveerd. Ja, dat is te extern. Dat ga je niet volhouden.
Nee, dat snap ik heel goed. Heb je wel eens blessures?
Ja, ik heb op mijn 16e met voetbal. Toen was ik dus al in Amerika. En ik was er om te basketballen. Maar ze wisten dat ik uit Nederland kwam en dat ik gevoetbald had. Dus of ik ook het voetbalseizoen mee wilde draaien op high school. En ik dacht, ideaal, want dan ben ik perfect in conditie voor het basketbalseizoen. En ik vond het ook leuk. En tegen het einde van het seizoen, met een confrontatie met de keeper, die rolde door op mijn been. En beide kruisbanden gescheurd.
Zo.
En toen was ik nog niet uitgegroeid. Dus ze konden niet meteen opereren. Dus heb ik met zo'n grote beugel heb ik maanden later het basketbalseizoen gespeeld. En daar ben ik mee blijven spelen. Ook mijn collegecarrière met zo'n beugel. Tot in mijn derde jaar van college, zo rond de 23 was ik, denk ik, dat ze zeiden, je moet nu echt geopereerd worden, je bent uitgegroeid. Toen hebben ze beide kruisbanden vervangen, meniscus eruit gehaald, stuk van het bovenbotbeen afgehaald, heel veel kraakbeen verwijderd. Dus dat is geen topsportknie. En inmiddels kunnen ze dat heel goed doen. Maar toen was het, de jaren 90 nog. En Hij is er fantastisch ingezet, zijn die kruisbanden. Dus ik heb er geen pijn van. Maar het been staat iets naar binnen. Mm. En als ik bijvoorbeeld zou hardlopen op de stoep buiten, dan zwelt hij op. En ik moet heel veel zorg besteden aan mijn benentraining om dat goed goed te houden. En ik heb gewoon een paar keer in het jaar dat hij als een ballon opzwelt. En dat is eigenlijk wel, mijn Achilleshiel een beetje. Dat, ja. Je ziet me ook niet veel hardlopen bijvoorbeeld.
Ook niet van die Ironman dingen en zo.
Helaas, terwijl ik dat fantastische trainingsmethode vind. En ik doe heel veel conditiewerk en ook lange conditiewerk. Dan ga ik op de roeier zitten of op de fiets of op de skier. Maar die knie is mijn... Maar verder niet. Ik doe veel aan preventie. Dus ik doe veel mobiliteit, yoga, pilates. In mijn schema's heb ik een paar ijzerdagen. Dat zijn dan de dagen met krachttraining.
Ja.
Andere dagen kunnen over uithoudingsvermogen gaan. Maar er zijn altijd ook wel 1 of 2 dagen dat ik aan evenwicht, aan mobiliteit werk.
Ja, dat zag ik ook in een filmpje, dat je best wel veel yoga oefeningen doet.
Ja, heel veel pik ik daaruit. En, maar daardoor heb ik nooit... En ik zorg heel goed dat ik mijn slaap op orde heb. Dus ik zorg dat ik altijd kans heb op die 8 uur slaap.
Waarom is dat zo belangrijk?
Daar zit je herstel.
Ja, dus, omdat je veel beweegt.
Ja, kijk, ik vraag erg veel van mijn lichaam en erg veel van mijn hoofd.
Het is wel te zien.
En, dus dan moet ik dat herstel serieus nemen. En het heeft namelijk helemaal geen zin om keihard te trainen als je niet goed slaapt.
Nee.
Die 3 pijlers van gezondheid, slaap, voeding, beweging. En bij slaap zit dan ook stressmanagement enzovoort. Die 3 kunnen niet zonder elkaar. Dus als ik heel goed train, maar ik eet shit, dan is mijn output shit. Mijn resultaat is shit.
Ja. Wat erin gaat, komt eruit.
Ja, en als ik niet goed slaap, hè, dus het is onzin. Bijvoorbeeld nu jongens van 17, 18 die dan denken, ik brand de nacht op, 4-5 uurtjes, en ik pak een pre-workout en ik ga keihard trainen.
Nee.
Ja, het is eigenlijk zonde. Want je progressie zou 3 keer meer zijn op het moment dat je die nachtrust pakt. Want je groeit niet in die sportschool.
Nee.
Je groeit in die slaap.
Ja? Ja, want daar herstelt.
Hier maak je, hier bouw je. Hè? Je maakt je spiercellen even kapot, zodat ze weer sterker worden opgebouwd.
Maar
voor dat opbouwproces, dat herstelproces, is rust nodig. En goede voeding.
Ja.
Dus daarom is eigenlijk dat voor mij ook zo belangrijk. Dat naarmate de jaren verstrijken. Hè, kijk, we kennen allemaal de periode dat je het echt wel aan kan om jarenlang, 6-7 uurtjes. Dan zat je er gewoon weer. Een nachtje overslaan, geen probleem.
Ja.
Weet je, dat kon. En dat wordt natuurlijk wel steeds moeilijker. En nu is het zo dat als je je slaap goed hebt en je voeding goed hebt en je beweging goed hebt, dan kan je de wereld aan.
Ja, maar ik merk wat je zegt, merk ik zo sterk nu dat ik ouder word.
Ja.
Als ik een nacht slecht heb geslapen of een weekend heb gedraaid, dan ga ik maandag naar de sportschool. Maar daar komt niet zoveel uit.
En wat doe je dan? Pas je het dan aan?
Ja, dan doe ik niet zoveel.
Nee.
Ja, dan doe ik gewoon rustig en dan pak ik ook niet veel gewicht. En dan doe ik echt gewoon lekker...
Even bewegen.
Ja, even bewegen. Ja, want ik vind ook het sociale daar, vind ik ook hartstikke leuk.
Nou, en weet je wat dat een mooi voorbeeld van is? Dat je wel dat checkje zet bij de gewoonte.
Ja.
Dus je houdt de gewoonte in stand. Terwijl de gedachte is natuurlijk bij veel mensen, trainen moet 1 uur zijn. Moet intensief zijn. Ik moet er af liggen. En dan denk je, maar vandaag lukt me dat niet, want ik voel me niet goed. En ik heb een beetje verkoud. En dan gaan ze niet.
Nee.
Terwijl wat jij dan doet na zo'n weekend, is je bent er nog steeds.
Ja.
Je bent die gewoonte in stand aan het houden. En de intensiteit is even wat minder. Maar morgen weer een dag. En gisteren ook.
Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik zit af en toe wel in een soort van dubio. Want dan kom ik terug van zo'n weekend. En ik weet ook dat de drop, zeg maar, na een weekend, als je hebt gedraaid en al die aandacht, weet je, allemaal met z'n allen, weet je, dat is ook een heel fijn gevoel.
Ja.
Heb je heel veel endorfine aangemaakt en fantastisch allemaal. Lekker buiten geweest en mijn broer gaat altijd mee. En dan kom ik die maandag of een dinsdag, komt er altijd een soort van drop, komt er na zo'n weekend. Dus soms zit ik ook wel een dubio van, moet ik dan die sportschool wel doen op maandag? Ik vind het lekker, maar... Ben ik dan iets niet aan het willen voelen of zo?
Ja, kan.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat is wel een dingetje.
De vraag stellen is al een heel end. Tuurlijk.
Zeker weten.
Ja, ja.
Ik vond dat
en dat is anders inderdaad dan... Want dan heb je er een reden bij meteen. In plaats van... Kijk, mensen zetten natuurlijk het liefst gewoon beren op de weg. En mensen verzinnen het liefst redenen om iets niet te doen.
Mm-hmm.
Want het is een soort excuus. Ah, maar logisch dat ik vandaag niet ga, want ik voel me niet goed. Ja. Logisch dat ik vandaag niet ga, want mijn kinderen waren de hele nacht wakker. Logisch dat ik vandaag niet ga, want ik heb te kort geslapen. Logisch dat ik vandaag niet ga, want ik ben gisteren uit geweest. Ik heb te veel gedronken. Noem maar op.
Ja.
Als je maar een reden hebt, dan voelt het minder confronterend. En dat is eigenlijk ook een soort vlucht natuurlijk. En dat is ook weer waar je als je gewoontes, als je routines bouwt, dan ontneem je jezelf die discussie in positieve zin. Van dan ga je niet meer. Jij bent die persoon die elke dag even beweegt.
Eigenlijk zet je gewoon die aap op je schouder even buitenspel.
Ja, want dat gesprek is er niet meer. Je hoeft niet te overleggen van zal ik vandaag wel gaan of niet. Ik voel me niet zo goed. Nee, want je gaat gewoon elke dag.
Ja.
En dan is het vandaag maar iets minder intensief.
Ja, ja. Je zei er net nog iets, heb ik speciaal opgeschreven. Want kapot spierweefsel, hè? Wordt sterker.
Ja.
Ze weten volgens mij nog steeds niet waarom en hoe dat nou precies werkt. Hè?
Nee, dat is progressief. Het is een heel mooi verhaal van Milo, of Milo in het Engels. Dat was een worstelaar vroeger in het Romeinse Rijk. En die als kind woonde buiten. En er was een kalfje geboren. En hij pakte dat kalfje en hij tilde het op zijn schouders mee naar huis om het te voeden. Maar dat bleef hij doen. Dus hij bleef dat kalfje elke dag naar huis brengen voor het eten en het drinken. En elke dag liep hij weer die velden in en weer terug. En dat kalfje groeide. Het werd elke
zwaarder.
Periode zwaarder. En hij bleef dat doen. En het verhaal gaat dat hij een volwassen stier op zijn schouders nam en naar huis tilde. Een
soort Hercules.
Ja. En die man heeft 6 keer de Olympische Spelen gewonnen met worstelen. En was in zijn tijd de meest krachtige worstelaar. En dat is een voorbeeld van eigenlijk de basisprincipes van krachttraining. Namelijk zorg dat je eerst je vorm, je volume goed kan maken voordat je gaat laden. Maar daarna dat progressief laden, dus elke keer tikje zwaarder, zonder vormverlies.
Je volume groot gaat maken voordat je gaat laden?
Ja, het aantal herhalingen. Dus zorg dat je bijvoorbeeld je push-ups, zorg eerst maar eens dat je er 10 netjes kan doen.
Ja.
Voordat je een gewicht op je rug gaat leggen, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dan is dat progressief laden elke keer een stapje meer. Dat wordt toonaangevend, dat wordt belangrijk. Dat is een basisprincipe van krachttraining. En dat is een heel mooi verhaal eigenlijk van dit. Je moet dat spierweefsel een beetje kapot maken en belasten, zodat het sterker op kan groeien, op kan bouwen weer.
Ja.
En hoe het precies werkt, het zijn uiteindelijk natuurlijk gewoon cellen. En die cellen komen onder druk. Dus wat is spierpijn? Spierpijn is het gevolg van een beweging die je niet vaak genoeg maakt of die je niet gewend bent. Dus je kan, als jij nu hier de deur uitloopt en een marathon gaat rennen zonder dat je dat vaak doet, dan heb je morgen wel spierpijn en overmorgen in die benen. Maar de spiergroei is niet optimaal. Dus de spierpijn is eigenlijk alleen maar een bewijs van een beweging die je niet gewend bent te maken. Dus wie voor het eerst lunges doet, die gaat die hamstrings heel erg voelen.
Ja, ik had ze van de week ook weer even.
En dat is het dus ook. Dus je kan ook, als je hem wel vaak maakt, maar je hebt een hoge belasting, dan ga je hem ook voelen.
Ja.
Dus dat zijn mooi. Maar hoe het precies werkt met die spiercellen en hoe ze kapot gaan, dat is een, denk bijna scheikundig biologisch.
Ja, ik vind het bijzonder dat ze zoveel weten en dat nog steeds niet helemaal helder is.
Ja.
Ja. Even kijken hoor, hier heb ik de kijkersvragen. Er waren overigens 20, echt bizar veel. We gaan even terug naar het boek. Ik heb een aantal in de inleiding aangekruist, waarvan ik zoiets heb van, daar wil ik even op intunen.
Leuk.
Breng je tijdsponsen in kaart.
Ja. Tijdsponsen zijn de dingen die je doet die heel veel tijd opslokken, opzuigen eigenlijk.
Oh zo, ja.
En Netflix is er daar natuurlijk één van voor veel mensen.
Ja.
Er zijn mensen die elke avond Netflixen. En meer dan 2 uur, soms ook wel. Dus als je dat, stel dat je dat 5 avonden in de week doet, dan heb je het over 10-12 uur van je week. Moet je kijken wat je daarin kan doen.
Heb jij een abonnement?
Ik heb het zeker. Ik heb op bijna alle streamers wel. Ja. Ook voor de kinderen, maar zeker ook
Disney
zelf.
Channel.
Wij hebben alleen wel zelf nu de regel. Mijn vrouw en ik kijken op maandag kijken we vaak iets samen. En die andere dagen niet. Dan lezen we, dan praten we, dan eten we, dan zijn we samen. Of een van ons is de deur uit. Maar één avond in de week kijken we iets samen.
Samen met je vrouw of met de kinderen ook erbij?
Nee, die zijn samen, zijn nog erg jong, dus die gaan vroeg naar bed.
Okay, ja.
Dus dat is dan voor ons samen. Nee, de kinderen kijken wel veel meer hoor. Die kijken echt wel gewoon zoals kinderen doen, elke dag iets.
Ja.
Weet je wel, maar geen uren. Mm. En dus dat is zo'n tijdspons. Een tijdspons is bijvoorbeeld ook, neem je je telefoon mee naar de wc. Dat je, dan zit je er ineens een kwartier in plaats
van. Ja, daar betrap ik mezelf toch wel heel vaak op hoor.
Iedereen.
Ja.
Maar zo zijn er in je leven heel veel momenten die je eigenlijk een beetje verkwanselt. Weet je wel, daar gebeurt niet zoveel. Hm. En dat heeft ook een functie. Je moet momenten hebben dat je een beetje niks doet. Alleen die momenten, die vullen we nu dus wel vaak in. Met Netflix, met social media, met scrollen, met wat dan ook. En dat is zonde. Dus als je die tijdsponsen in kaart brengt, dan leer je zien van oké, dus als ik iets nieuws wil doen, bijvoorbeeld meer trainen, dan kan ik daar misschien wel wat winst boeken om wat uurtjes vandaan te snoepen.
Ja, want we hebben eigenlijk zoveel tijd.
Dan ga ik niet meer 5 avonden Netflixen, maar 2. Hey, wow, dan heb ik ineens 6-7 uur erbij. Weet je wel? Dan kan je, dat is meer dan genoeg om te trainen elke dag.
Ja.
En dan, dat is er eentje, of ik neem nooit meer die telefoon mee naar de wc. Dat scheelt me ook tijd. Of ik ga op de momenten dat ik normaal gesproken tussen 2 afspraken op die telefoon ga, want dan heb ik 10 minuten niks. Ga ik misschien wel 10 minuten air squats of push-ups doen. Of een ademsessie, even op de grond liggen ergens. Of zittend gewoon.
Ja.
Korte meditatie.
Ja.
Dus je kan heel erg makkelijk eigenlijk tijd plukken van dingen die nu als spons in je leven die tijd wegzuigen. En daar iets voor je zelfontwikkeling doen.
Ja.
1 bladzijde lezen is 1 minuut.
Ja.
Weet je wel? Dus stel dat je een nieuwe regel voor jezelf maakt, dat je elke dag minimaal 1 bladzijde gaat lezen van een boek waar je iets van leert. Ja, dat worden er natuurlijk meer. Maar minimaal 1 is te doen. Is een minuutje.
Zeker.
Een minuutje van je dag.
Ja.
Of dat je je dag begint met niet meteen die telefoon pakken, omdat het ook je wekker is. Maar zeggen, oké, ik ga als ik toch op de wc ga zitten even telefoon weghouden. En ik ga even een minuutje voelen. Hoe voel ik me nou vandaag? Misschien een minuutje even bewust ademen. En even nadenken over wat zit er eigenlijk in mijn hoofd nu ik opsta. Wat neem ik mee uit die nacht? Oh shit, ik maak me daar zorgen om. Oh, of ik heb daar heel veel zin in. Het kan van alles zijn, maar 1 minuut.
Ja,
nou, die heeft iedereen. Maar dat zet je dag zo in de stijgers.
Kunnen we nu een kort ademdingetje doen?
Ja, zeker.
Ja,
natuurlijk.
Lijkt me hartstikke leuk.
Dat is een mooie, mooie intermezzo.
Leuk, ja.
Ja, zeker. We kunnen een paar dingen doen. We zitten er lekker kalm in, dus we kunnen een ademsessie doen die juist energie aanwakkert.
Ja, is goed.
En,
dan gaan we dadelijk op de tafel springen.
Ja, ik vind zelf, ik ben groot bewonderaar van Wim Hof en van wat hij gedaan heeft voor ademwerk, voor ijs. Wereldwijd zo enorm veel betekent voor heel veel mensen. En er zit iets kinderlijk enthousiast in die man, wat denk ik echt zo aanstekelijk werkt. En wat reden is dat hij na jarenlang te zijn uitgelachen nu de absolute autoriteit is op dit gebied. Dus waar het ook over adem of ijs gaat, wil ik hem altijd even noemen.
Leuk.
Maar ik doe zelf een variant op die Wim Hof methode. En die Wim Hof methode is natuurlijk 30 keer vrij rap in- en uitademen.
Mm-hmm.
En dan retentie, vasthouden. En dan weer 30 en dan weer 30. Die doe ik vaak. En ik doe ook wel eens, als ik juist wat kalmer wil worden, dan ga ik in de ademhalingssessie mijn uitadem juist langer maken.
Oh ja.
Die doe ik ook wel. Dus nu zijn we redelijk kalm. Dus ik denk dat we die nu niet hoeven te doen. Dan worden we nog kalmer. Vallen de mensen in slaap. Maar die andere lijkt me leuk. En wat ik dan het liefst doe is in door de neus, uit door de mond.
Ja.
En ik begin vaak die 30. En met wat rustigere. Dus dan doe ik bijvoorbeeld. En als een golfbeweging haal ik eerst mijn buik naar voren.
Mm-hmm.
Dan komt de borst een beetje omhoog. En dan gaat die eruit. Dus het is buik, borst, uit. Buik, borst, uit. Zo begin ik vrij rustig. En dan ga ik het tempo opvoeren. Tot het op een gegeven moment echt dit is. Dus vooral in concentreren, uit gewoon laten gaan. Maar dat tempo is heel hoog. Dus ja. Die CO2 die vliegt eruit.
Ik ken hem volgens mij, die laatste. Dat is die Breath of Fire bij de Bikram.
Ja, 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 daar zit hij ook.
Ja, okay.
Het is, uiteindelijk heeft ook Wim natuurlijk gewoon vanuit India, vanuit die oude methodes die ze daar al duizenden jaren doen, heeft hij ook weer een variatie op gebouwd.
Ja.
En wat er gebeurt is, die CO2 gaat er zo hard uit. Dus op het moment dat je daarna vasthoudt, wat ik daar zelf mooi aan vind, is dat het en zorgt dat wat er binnen zit, binnen blijft even. Maar ook dat het is echte stilte.
Ja.
Want het is natuurlijk een simulatie van doodsangst. Hè? Want ik heb geen adem meer. Dus ik hou hem in. Dus er zit iets paniekerigs op een gegeven moment als het lang duurt. Maar er zit ook een echte stilte. En dat is wel mooi om te doen. Dus als je het leuk vindt, zullen we 2 rondes doen.
Ja.
In plaats van 3 doe ik er normaal. Maar dat is vrij lang. Dus we beginnen wat rustiger. Mensen kunnen meedoen.
Ja.
In door de neus, uit door de mond. Dan gaat hij dus van die buik naar die borst eruit. Ongeveer 10 keer. En dan gaan we er nog 2 en dan gaan we hem daarna opvoeren. Komt-ie. Doe een paar lekkere, lange, rustige.
Lekker man.
Dat is 1 sessie eigenlijk. En dan, ik coachte de mensen thuis nu niet in het vasthouden. Dus ik ging er maar een beetje van uit. Maar je voelt door die rapid breath, die fire breath, dat je steeds lichter wordt in je hoofd.
Ja.
Omdat al die CO2 eruit gaat.
Ja, je voelt ook van alles in je benen.
Ja, tintelen. Ja. Dus als je ligt, voel je daar ook echt. Eerst in die vingers vaak, in die voeten gaat het tintelen. Hè? Dat zijn natuurlijk de uiteinden van waar dat bloed komt.
Ja.
En dan merk je bij dat vasthouden, komt er een rust. En als je dit elke dag doet, dan ga je al heel snel naar vrij makkelijk 1,5 minuut, 2 minuten. Zelfs 3, 4 minuten die adem vasthouden. Dat is heel bijzonder hoe snel je dat eigenlijk kunt trainen. En dan is het nog zaak dat je niet als competitie gaat zien. Dus dat je niet gaat denken, oh, ik moet 3 minuten. Oh, ik heb vandaag 4 minuten. Terwijl je loslaten. Gewoon als het 1,5 minuut is, is het ook goed. Want het gaat er veel meer om dat je even die retentie, dat je het even vasthoudt.
En dat je het voelt. Hè?
Voelt en dan weer erin gaat. Ja. Dan dat het lengte maken. Wim heeft deze op YouTube gewoon echt als sessie, biedt hij hem aan. Gratis. Ja. Kan je gewoon naartoe gaan, coacht hij je erdoor. Stap voor stap. Helemaal is hij daar. En er staat natuurlijk ontzettend veel online.
En dan doen we hem nog een keer, hè?
Ja, we gaan hem nog een keer doen. Ja. Kijk, en het lekkerste is wel, we praten er nu doorheen.
Ja.
Het lekkerste is wel als je hem 3 rondes doet. Vergeet te tellen. Van je doet een paar, en wij deden er nu ongeveer 10... rustige ademhaling, even wennen aan die neus en even dat ritme van die bijna cirkel, buik, borst, uit. En dan dat rapid, daar wil je een beetje meetellen dat je in de buurt van de 30 gaat komen.
Okay.
Maar weet je, zijn het er 23, zijn het er 38, goed. Maakt niet zoveel uit.
Nee.
Dus we gaan er nog 1 doen en dan gaan we iets rapper naar die fire breath.
Ja.
En ik geef even een. Ik praat even een seintje dat de mensen thuis ook.
Ja, doe jij het maar begeleiden.
Mee dan, kunnen doen met die retentie. Dat betekent dat jij gewoon door kan gaan en dan ik klets er een beetje doorheen.
Oké.
Dus klets er een beetje storend doorheen. Oké, gaan we dus eerst weer rustig met die buik, borst uit.
Ja.
Doen we er nog twee van. Nog één en daarna gaan we niet rabbit. Komt-ie. Stien. Kijk maar of je nog iets sneller kan. Nog iets sneller. Jij gaat door. We doen er nog een paar en dan gaan we vasthouden op de uitadem. Nog een paar. Uit en vast. En als je thuis mee aan het doen bent en je voelt nu dizziness, dan een beetje toestaan. Een beetje voelen wat er met je gebeurt, want het is niet gevaarlijk op dit moment. Je doet het natuurlijk niet bij een zwembad. Je gaat niet dit in bad doen of niet in de auto. Liggend, zittend, thuis, gewoon vasthouden. En op het moment dat het oncomfortabel wordt, hè, dat je eigenlijk een soort noodzaak voelt om weer te gaan ademen, verleng je het iets. Voel je even die angst, stress, even toelaten, even dat paniekerige, heel even gewoon alleen maar signaleren voordat je weer gaat ademen. Maar niet te lang. Als je het voelt, ga je het gewoon weer doen. We gaan niet, we hoeven niks te bewijzen. Hier voel je echte stilte als ik er niet doorheen klets. Soms hoor je je hart. En het is zo mooi eigenlijk. Dat adem is er gewoon altijd. Het feit dat je in die retentie, in dat adem inhouden zit. En dat je er zelf weer die lucht, dat leven weer naar binnen kan halen. Dat is zoiets moois. Het is er voor iedereen. Het is gratis. En het doet wonderen voor je stress. Voor je immuunsysteem. Voor je concentratie.
Wat voelt heerlijk, hè? Het zegt lekker, wat Wim altijd zegt. High on your own supply.
Het is echt zo.
Echt fantastisch.
Jij hebt ze ook meegemaakt. Dus vooral met dat circulaire. Dat connected breath. Hè?
Ja.
Dat je cirkels maakt van in en uit. Van als je die doet, je voelt op een gegeven moment je hele lichaam trillen.
Ja.
Dat als het een animatie zou zijn, zou je een soort lichtbeam naar boven zien gaan. Het is zo bijzonder wat je daarmee kan doen. Maar ook gewoon block breathing bijvoorbeeld. Hè? Wat Navy SEALs doen.
Block breathing?
Block breathing is... ik weet niet of de Navy SEALs het bedacht hebben. Maar daar wordt het wel veel gedaan. En veel mensen in die hoek, hè, van acute stress, die gebruiken block breathing eigenlijk om weer hun ademhaling stabiel te krijgen. En block breathing is een blokje van vier, maak je.
Mm-hmm.
Dus een vierkant.
Ja.
Waarbij het inademen 4 seconden is. Het vasthouden 4 seconden.
Oh ja.
Het uitademen 4 seconden. En weer vasthouden 4 seconden. En 4 seconden is 4 langzame tellen. Weet je, je hoeft echt niet een klokje erbij. Dat je gewoon die...
En weer vast. Ja.
En dat is een heerlijke. Die kan je de hele dag door doen. Als je het spannend vindt om in een vergadering het woord te nemen, doe hem voor de vergadering.
Ja.
Ga je een lastig gesprek aan. Doe hem daarvoor. Dan heb je het gevoel dat je nekspieren vastzitten en dat je met een frons op je dag loopt. Van, doe hem daar even. Weet je?
Ja.
Je kan heel veel doen om jezelf even een beetje kalm te maken. Korte reset. Als je dat inbouwt in je dag, dat zijn een soort oases van rust even in die dag, die je stabiel houden op de rest van de dag en een fijne energie geven.
Mooi, oase van rust in de dag. Mooi.
Ja, joh. Je hebt zoveel, je kan zoveel zelf.
Ja, dat is ook zo. Inderdaad, je kan heel veel gedurende de dag doen. Ik heb nog een man die een keer bij mijn cursus heeft gevolgd. Die had een hele drukke baan waarin hij de hele dag aan het praten was. Ja, en daar moest hij dus af en toe eventjes van wegwezen. En wat hij dan deed, dat was gewoon even op de wc zitten.
Ja.
Gewoon, hij moest niet, maar ging gewoon zitten op die vierkante meter. En gewoon even met zichzelf, weet je.
Fantastisch.
Ja, fantastisch.
Ja, maar dat is het, hè. Kijk, mensen zijn vaak bang voor structuur en voor regels en voor routines. Omdat ze een beetje bang zijn dat het vastzet. En dat het te veel moeten wordt.
Ja.
Terwijl... Stel je een voetbalspel zonder regels voor. Weet je, wordt een puinhoop.
Ja, als
er lijnen op dat veld staan, wordt een puinhoop. Je moet in je leven regeltjes inbouwen en structuurtjes bouwen waar je op kan leunen. Het is eigenlijk juist vrijheid.
Ja.
Jocko Willink zegt dat altijd zo mooi. Hè? Die discipline is freedom. En het is echt zo dat op het moment... Nou, jij weet weer als beste wat ritme is.
Ja.
En hoe belangrijk ritme is. En ook dat je binnen een ritme kunt variëren.
Ja, mooi dat je dat zegt inderdaad.
En als ik van mijn huis naar mijn werk fiets, dat is van A naar B. Elke dag hetzelfde. Maar ik kan wel 1000 routes kiezen om van A naar B te komen.
Ja, en we zien het overal terug in de natuur. Met de zon die opkomt en de maan die weer verschijnt en die ook een cyclus heeft. En, ja.
Alles heeft
een ritme.
Ik wil het niet doen.
Ja,
dat laten we ons nou echt kennen op de tijd. Ja. Frizzle sizzle, baby.
Frizzle sizzle. Ja.
Oh, hoe zal het daarmee zijn?
Nou, met Laura gaat het volgens mij heel goed.
Ja,
ja,
ja, wat dan?
Ik heb nog wel eens een plaatje meegemaakt.
Echt?
Ja.
Wat leuk.
Ja, een tijdje geleden alweer, hoor.
Ah,
ja.
Fantastisch.
Ja,
nee, maar dat is het. Als je durft jezelf regels, dat je niet altijd op die wilskracht en die motivatie of het juiste moment hoeft te leunen, maar dat je regels hebt voor jezelf ingesteld. Voor mij is bijvoorbeeld een hele belangrijke regel dat ik nooit in een live gesprek toezeg op een vraag.
Oh ja.
Dus als iemand zegt, na een lezing, enthousiast, je gaat het publiek, mensen nog even ontmoeten. Iedereen is nog in die high van de avond en ik sta zelf nog vol adrenaline. En iemand zegt, wij hebben dan en dan ook een avond. Zou je daar ook, weet je, de kans dat je ja zegt is natuurlijk enorm op dat moment. Dus ik heb nu de regel dat ik in zo'n gesprek altijd zeg, sorry, ik vind het heel leuk, maar ik beslis nooit over dingen in een live gesprek.
Ja, goed.
Dan geef ik mijn mailadres, dan mailen ze en dan is het aantal ja's, nou, misschien wel 80% minder. En dat is een bevoorrechte situatie. Hè? Niet iedereen wordt voor van alles gevraagd.
Mm-hmm.
Maar zo kun je in je leven voor de dingen die je dwars zitten altijd regeltjes opstellen om op te leunen. Het geeft je gewoon de vrijheid en de ruimte om veel meer te kiezen voor de dingen die jij belangrijk vindt en de mensen die jij belangrijk vindt, dan altijd maar te leven op andermans agenda.
Ja, ja, mooi. Even kijken, ik wil nog een aantal punten eruit pikken. Voordat we naar de kijkersvragen toe gaan.
Mm-hmm.
Doe ademwerk, die hebben we net gedaan.
Ja.
Deze snapte ik niet, dus misschien is het wel goed om die even aan te halen. Haal je zone 2 training uit je alledaagse beweging.
Ja, je moet je voorstellen, heel veel van die tips zijn kleine toegankelijke dingen. Hè? Mm-hmm. Over boodschappen doen en over hoe je dingen die je kan doen om je slaap te verbeteren. Of om goed te eten. Waarom het handig is om je groente eerst te eten bij een maaltijd enzovoort. Dat soort tips. Sommige zijn wat gecompliceerder. En zone 2 training is de training met een verhoogde hartslag, maar dat je nog een gesprek kunt voeren. Dus je hebt wel eens, als je stevig doorwandelt en je belt, dan hoor je wel dat je aan het lopen bent, maar je kan nog wel een gesprek voeren.
Ja.
En dat is zone 2. En je hartslagzones zijn de zones. Nu zitten wij waarschijnlijk in zone 1.
Ik ben helemaal relaxed.
Ja, dan zitten we zone 1.
Ja, ik voel hem helemaal doorkomen, die ademsessie.
Gaan we nou naar het strand en even flink over een duin, weet je, dan ga je al heel snel zit je dan in zone 2.
Ja.
Zone 3 is een intense training. En zone 4 is voluit sprinten, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat zijn hartslagzones.
Okay.
Het heeft voor de meeste mensen niet heel veel zin om in hartslag 4 zone te trainen. Dat is bijzonder intens en dat doet weinig. Topsporters doen dat op momenten. Het is leuk om er eens af en toe in terecht te komen. Maar de meeste winst voor mensen op het gebied van uithoudingsvermogen, conditie, is te behalen in zone 2.
Oké.
Maar veel mensen denken, dan moet ik een uur op een loopband gaan rennen. Of dan moet ik op die fiets gaan zitten of op die cross trainer. En dat is een uur in de gym. Dus de tip in dit boek is bij dit geval, haal je zone 2 uit dagelijkse beweging. Dus als je met de hond gaat wandelen.
Wandelen lekker, ja.
Dan stap je net iets langer door of iets harder door. Dus het is een beetje het tempo dat je het gevoel hebt, ik ga die trein missen. Ik ga niet rennen, maar ik ga wel iets. Dat is het tempo. Dus zit ik op de bakfiets met de kinderen, weet je, dan zet ik hem niet op de hoogste trap ondersteuning, het meeste hulp, maar twee terug. Mm-hmm. Een beetje aanzetten, moet een beetje werken. En zo haal ik, weet je, met een fietstocht naar mijn werk, is het 3 kwartier fietsen voor mij en 3 kwartier terug. Nou ja, ideale zone 2 duur in een week voor je gezondheid, volgens wetenschap, is 90 tot 120 minuten per week. Dus fiets je een paar keer naar je werk. Of kies je, woon je ver van je werk. Dan kies je misschien 1 dag om te fietsen.
Ja.
Dan wordt het een opgave. Heb je een hond. Nou, dan pak je 3 of 4 van de uitlaatmomenten. Pak je even net wat sneller door. Of je tilt voortaan je boodschappen van de winkel naar huis. Dan moet je met de auto. Dan zet je hem in het uiterste hoekje van de parkeerplaats. En
die
niet
staat er ook inderdaad.
De
ja. Zet je auto zo ver mogelijk weg.
Ja, dat is allemaal extra beweging. Weet je wat grappige daarmee is? Wij zijn zo geconditioneerd op die weg van de minste weerstand. Dat we denken, en ik had het hier net ook weer. Ik weet, ik heb het adres doorgekregen van Ramon. Op het moment dat ik bij het adres ben, ga ik naar een parkeerplaats zoeken. Terwijl, die auto wordt dan dus iets dat ons eigenlijk beweging ontneemt. Dus op het moment dat ik juist zeg, maar ik kan best wel even 3 minuten lopen. Of 4 of 5. Dus ik zet hem een blokje verder. Waar over het algemeen ook nog meer ruimte is als het gaat over een supermarkt of over een trein. Bij de deur is het altijd druk. Dus zet hem in het uiterste hoekje. Is makkelijker parkeren. Je hebt iets meer beweging, want je moet een stukje lopen. Je bent even buiten. Maar je kan ook nog, op het moment dat je ergens naartoe loopt, even nagaan, wat ga ik hier doen? Wat is mijn intentie voor deze afspraak of dit gesprek?
Ja.
Dus dan niet meteen je telefoon en append lopen, maar gewoon even lekker. Het is extra beweging. Je komt frisser en geconcentreerder aan. Je hebt zoveel winst.
Ja.
En al die dingen zitten dus al in je leven. Maar het is een tandje erbij. En dan zit je gewoon op voor je gezondheid een hele belangrijke marker. Zone 2 training uit je dagelijks leven halen.
Ja, ik betrap mezelf dus altijd op als ik bijvoorbeeld naar Schiphol toe ga. Dan heb je daar die parkeergarage of het grote parkeerterrein, blank parkeren. En dan zoek ik altijd naar een plekje heel dicht bij de bus.
Ja. Maar dat is dus. En daar gaat het over die afspraken die je met jezelf maakt.
Ja.
Want dat is een leuk spel. Herman Brusselmans heeft in zijn Guggenheim boeken, dat is fantastisch. Die Guggenheim is een reclameman en die wil ook overal altijd maar zo dicht mogelijk bij parkeren, voor de deur.
Mm-hmm.
Mensen komen ook vaak trots binnen als ze zeggen, ik sta voor de deur.
Ja.
Weet je, dat is iets goeds. Dus dat is het gegeven. Dus wil je jezelf meer beweging gunnen in je dagelijks leven, ja, dan is daar winst te behalen. Want dan kan je gewoon zeggen, ik parkeer voortaan een blok van mijn huis vandaan.
Ja.
En ik loop even een stukje, dan heb ik extra beweging. Of niet zo dicht mogelijk bij, maar juist zo ver mogelijk weg. Ja, waarom ook niet?
Ja.
En dan als je nog boodschappentassen moet tillen ook, dan heb je nog een Farmers Carry bonus. Hoppakee. Ja.
We doen er nog 2. Wees aanwezig.
Ja. Ja, be present. Die is tweeledig. Dus wees aanwezig is natuurlijk allereerst wees aan in het moment. Hè?
Mm-hmm.
Dus ik betrapte mezelf er bijvoorbeeld op dat ik vlak voordat wij de kinderen in bad en in bed gaan doen, dat ik vaak tussen het eten en dat moment nog even op mijn telefoon keek. Heb ik berichten gemist? Dan kwamen er altijd wel wat appjes of mailtjes of binnen of DM's. Dus. En vervolgens was ik met die routines met de kinderen, het bad, het bed, het voorlezen, had ik dingen in mijn hoofd die met werk te maken hebben.
Mm-hmm.
Mensen die iets wilden of die iets vroegen of iets waar ik op moest reageren. Of soms zelfs een irritatie omdat het een vervelend bericht was. Of een nare vraag of iets stressvols. Dat nam ik mee in die routine met die kinderen. Dus ik was eigenlijk niet aanwezig bij dat moment. Dus wees aanwezig is allereerst zorg dat je geconcentreerd bent op de taak waar je mee bezig bent. Dat je er echt bent. Geen ruis. Wij met z'n tweeën aanwezig.
Ja, ja.
Dat is 1. En die tweede wees aanwezig is je moet opkomen dagen om dingen te doen.
Ja.
En het opkomen dagen is de helft van het werk. Dus op het moment dat jij net zegt van na zo'n weekend draaien moet ik dan naar die sportschool gaan. Op het moment dat je het wel doet, dat je opkomt dagen, ja, dan ben je die gewoonte in stand aan het houden. En dan heb je de helft al gedaan.
Ja.
Dan ga je toch op zo'n ding zitten, je doet een paar bewegingen, je houdt in stand. Misschien bouw je niet die dag, maar je houdt wel in stand. En denk dus dat die twee, wees aanwezig. Wees er fysiek, echt, echt in het moment. En zorg dat je opkomt dagen voor de dingen die je moet doen.
Ja, ik kreeg net een kippenvel momentje. Want met mijn oude leraar, waar ik de meditatie van geleerd heb. Inmiddels zijn we al, nu 25 jaar bijna vrienden. Ja, echt fantastisch. Hij is met pensioen, is aan het reizen. En echt een mooi man. Hij gaat altijd zijn retretes, doet hij in een abdij. En de eerste keer dat ik meeging was in Echt, in Limburg. Dat is een trappistenabdij. En de tweede keer dat ik meeging was in Doetinchem, in de Slangenburg abdij. En daar hebben ze een heel klein kapelletje. En die monniken die komen dan op tijdens de diensten. En het eerste wat ze roepen voordat ze beginnen met de zang is... Wees hier aanwezig. Oh, ja, ja, ja. En dat is zo'n kippenvel moment. Ja. Van, want dan ben je even met z'n allen daar in die bubbel. Ja. En je bent aanwezig in...
Schitterend.
Nou ja.
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 Ja. Ja, joh, maar het helpt ook echt om jezelf dat soort dingen... om zoiets hardop uit te spreken. Hè?
Ja.
Wees hier aanwezig.
Ja. Ja.
Het is ook een mooie meditatietechniek... die we van onze vriend Peter...
Van Peter Harper.
Peter Harper hebben kunnen leren. Die grounded present open. Dus dat je eerst even grond van... Dat je echt voelt waar je zit of ligt met de meditatie. Van echt even de grond voelen.
Ja.
En dan present, van op die adem concentreren. Echt aanwezig zijn. Wat hoor je in de ruimte? Wat hoor je en voel je in jezelf? En dan die openheid om te ontvangen. Van oké, wat komt er? Wat denk ik? Wat voel ik? Wat is er?
Ja, dat is het inderdaad. Ja, dat is waar die oefening over gaat.
Ja, ja. Schitterend.
Nou, dit is wel een... Ik moest eigenlijk bij nummer... Even kijken hoor. Het is nummer... Tip nummer 30. Moest ik meteen denken aan onze technicus. Majou, die in de studio zit. Deze man heeft vroeger skateboard gedaan. En de tip is... Train je kuitspieren, want ze zijn je tweede hart.
Ja.
Skateboarding. Deze man heeft kuitspieren. Dat is echt niet van deze aarde.
Ik zie ze volgens mij door zijn spijkerbroek heen.
Ja, inderdaad.
Ja. Blokken.
Ja, mooi. Blokken. Ja, en maar dat zijn je tweede hart.
Ja, ik hoorde ooit een arts dat zeggen. Het is je tweede hart. En dat was vanuit de theorie. Even die kuiten. Ja, skateboarders hebben ook fantastisch evenwicht, joh. En een goede core. Dat is echt zo'n mooie sport.
Ja.
En je leert omgaan met vallen, met angsten. Het is zo'n mooie sport voor kinderen ook.
Mm-hmm.
En als je dat als volwassene blijft doen, is goud waard.
Ja?
Ja, man. Valpreventie.
Ja.
Weet je, het evenwicht wordt, naarmate je ouder wordt, zo belangrijk. Het is het verschil tussen struikelen en vallen. Of struikelen en... het evenwicht bewaren.
Ja, ja. Dus yoga zou ook een hele goede voor ouderen. Ja.
Maar die arts zei, het is je tweede hart. En de theorie daarachter was en is... dat je bloed kan niet verder van je hart verwijderd zijn... dan in je tenen. En je handen misschien een beetje. Maar je tenen zijn echt het allerverst. Dus om teruggepompt te worden, is er spier nodig. En een grote kuitspier die helpt dat bloed weer lekker terug te krijgen richting hart, is de theorie in de wetenschap. En toen hoorde ik een keer Wesley Vissers, de bodybuilder, goede vent. Hm? En die zei, begin je benentraining altijd met kuiten.
Okay.
En zijn theorie daarachter is dat als je het... Veel mensen eindigen met kuiten. Maar ja, als je gesquat hebt en gelunched en gelegpressed. Die benen zijn kapot. Vol, en dan moet daar nog eens een keer dat zware gewicht op. En dat is toch, dat voel je. Dus dat is nooit optimaal. Je kuiten eerst trainen heeft nul invloed op squats of op andere dingen. Want ja, die kuiten kan je helemaal opbranden.
Ik doe het nooit, joh. Dus dit vind ik zo'n goede tip.
Ja, dus ik had en van hem de tip om... elke benentraining met kuiten te beginnen en ze lekker op te branden. Want daar hebben die andere oefeningen geen last van, terwijl andersom wel. En ik had die arts en die wetenschapper die theorie hadden over dat terugpompen van dat bloed. Dacht ik, ja, die kuiten, en die vergeten we vaak. Terwijl dit een hele belangrijke spier is.
Ja.
En ook nog eens zit hij daar aan die onderkant van die benen. Dus hij houdt de boel ook lekker stabiel. En je kan hem natuurlijk in de gym heel goed trainen met weerstand. Maar ook... als je in de supermarkt staat met je karretje te wachten bij de kassa. Ja, ga maar een paar keer op je tenen staan.
Dat is een goeie.
Of thuis bij het aanrecht. Zet je handen op het aanrecht. Dan ga je op die tenen staan. Weet je wel. En dan haal je die handen even weg. Kijken of je het ook kan door gewoon je evenwicht te bewaren. Wordt een soort Pilates oefening.
Ja, mooi.
En die kuiten, die onderschatten we. Maar dat is een hele belangrijke spier.
Mooi, mooi, mooi. Nou,
dat zijn van die bijtips. Dus de basistips, hè, de grote, soms ook zelfs voor de hand liggende dingen. En dan heb ik geprobeerd om bij die 50 natuurlijk ook wat dingetjes als kuiten of train je gripkracht. Of dingen die iets minder voor de hand liggen, maar wel heel veel brengen.
Ja, dus nog een keer rondom 15, 16 december komt een nieuwe boek uit.
Ja.
Gezonde routines. Ja. Oké, gaan we nu naar de kijkersvragen.
Leuk.
Ja, ik heb een stuk of 20 wat ik al zei. En ik pik eventjes de beste eruit. Even kijken hoor. Nou, de eerste maar. Remco Hogedoren. Hi. Vraag voor Arie die altijd in een hemel en een hel geloofde. Als bewustzijn in je brein leeft en je brein sterft. Kun je daarna naar een hemel of hel gaan en dat niet bewust meemaken? Hoe zie je dat?
Zo.
Ja, het is een hele... Gooi maar gewoon
open. Je doelgroep is duidelijk. Nou, allereerst geloof ik helemaal niet in een... Sowieso geloof ik niet dat er een hel bestaat. Okay. Nooit gedaan ook. Ook niet als kind. Hemel heb ik een moeilijkere relatie mee. Daar weet ik het niet. Kijk, van de hel ben ik, daar heb ik geen enkele twijfel dat zoiets niet bestaat. En dat zelfs als je de Torah, het Oude Testament, ja, bij de Joden en de Christenen erop naleest, is het Gehenna, dat is de plek waar het vuil verbrand werd. Mm-hmm. Dus het is een symbool, het is een metafoor, dat is geen echte plek. Er is niet een plek ergens waar mensen naartoe gaan die het misschien minder goed gedaan hebben. Dat bestaat niet. Nooit geloofd. Vind ik een verschrikkelijke angstpolitiek in veel geloven. En zeker in het christendom. Ernstige tekortkomingen. En echt nep. Vind ik, is er niet. Bestaat niet. Dus dat heel duidelijk. Hemel vind ik een ander verhaal. Omdat ik vind de hiernamaals fantasie, die je bijvoorbeeld ook bij de Joden heel sterk hebt, vind ik heel mooi, omdat die gaat over... Ze hebben in het Jodendom is een verhaal. Twee oude Joden zitten op een veranda met een mooi glas wijn. En ze filosoferen over hoe zou dat er dan uitzien, zo'n hemel. Hè? Hoe zou het daar zijn? Het paradijs. En die ene zegt, nou ja, een beetje zoals we hier zitten. Ondergaande zon, mooi uitzicht, goede vriend naast me, lekker glas wijn. Een perfecte situatie, zo stel ik me dat voor. Jij? En dan zegt die andere, ja, ik ook. En dat Hitler dan voorbij loopt en dat we daar niks van vinden.
Wauw.
En dat vind ik zo mooi, omdat daar gaat het ineens over. Dan is een hiernamaals fantasie, hoe dat er misschien uit zal zien, is een soort opdracht voor hoe we nu leven. Van dat het onze taak is als mens om te zorgen dat de wereld nu zo wordt. Dus hoe ik nu leef, hè, daar heb ik invloed op. Dat moet eigenlijk een soort weerspiegeling zijn van hoe ik me de perfecte wereld voorstel. En dat vind ik een hele mooie gedachte. En ik weet zelf niet wat ik me bij een hiernamaals voor moet stellen. Ik vind het abstract en ik durf nooit te zeggen dat dat bestaat. Maar ik merk bij mijn vader, die is zijn eigen vader verloren in de oorlog. Toen mijn vader 3 was, is zijn vader doodgeschoten door de Duitsers. Die heeft zijn vader niet gekend. En die ziet het zo voor zich dat als hij zelf sterft, dat hij dan voor het eerst met zijn vader kan gaan praten. Weet je? Dat vind ik zo'n mooie gedachte. Dus daar wordt het heel wezenlijk. En natuurlijk schurkt het aan tegen een kinderlijke naïviteit ook. Hè? Dat je denkt van, ja, oké, als dit leven er niet meer is, dan is daar iets volmaakts bij iemand die van me houdt. Dat heeft ook iets kinderlijks, maar daarin zit ook het mooie.
Ja.
Dus daar vind ik het fenomeen hemel heel mooi. De vraag was natuurlijk eigenlijk filosofischer. Of je dat dan allemaal nog kunt bevatten. En daar heb ik helemaal geen antwoord op. Ik weet dat niet en ik denk daar ook niet echt over na. Ik ben met de dood hoogstens bezig als ik soms denk, wat zou het toch jammer zijn als ik niet de kinderen van mijn kinderen leer kennen. Mm-hmm. Als ik daarna denk over de dood van mijn ouders, gaat het ook vooral daarover. Dat ze mijn kinderen niet zien opgroeien op een gegeven moment.
Ja.
Maar verder vind ik de dood abstract. Ik ben er niet bang voor. Ik ben er praktisch mee bezig voor mijn ouders. Dat we het hebben over begrafenis. Hoe wil je dat? Maar over dat hiernamaals heb ik verder weinig gedacht. En merk ik dat het in ieder geval op geen enkele manier een motivatie is voor mijn geloof.
Oké. Nou, dankjewel.
Ik hoop dat voor Remco Westendorp.
Remco Hoogendoorn.
Hoogendoorn.
Ja, Hoogendoorn, een Scheveningse naam. Dus het zou heel goed kunnen dat die...
buren.
Dat die, ja, dat die hier dichtbij... Ja,
even een rondje langs de huizen gedaan, jongens. Ja. Kom nou met een vraag. Wie zit er? Wie?
Ja, mooi. Nou ja, ik vond het wel bijzonder dat er zoveel vragen zijn gekomen voor je. Nou, hier stellen Erik, Sander, Joost, Roy, ze stellen vragen wat we eigenlijk allemaal al gehad hebben. Maar dit vind ik een hele mooie. Hanno is een goede vriend van ons. Ik ben in een half jaar 60 kilo afgevallen. Ik was gisteren met hem gaan trainen. Ja, van 200 naar 140 kilogram.
Wow.
Ja. Maar ik wil nog naar 100 kilogram. Wat voor mijn lengte een mooi gewicht is. Dus voor mijn gevoel ben ik op de goede weg. Maar ben toch ook erg benieuwd of jij nog tips hebt. Ook bijvoorbeeld met het overtollige vel dat er nu bij aan het hangen is.
Ja. Ja, kijk. Bij afvallen is er altijd een vraag achter het doel.
Zeker.
Weet je wel? Dus ik denk dat je altijd, als je zo zegt van ik wil nog naar 100, dan zou ik me heel goed afvragen waarom eigenlijk.
Ja.
En dan is dat mijn kleren beter zitten is meestal niet het antwoord. Hè? Dus daar zit nog wel iets. Waarom eigenlijk? Ja, omdat. Waarom eigenlijk? Ja, omdat. Waarom eigenlijk?
Ja.
Dit is heel belangrijk dat je uiteindelijk weet, omdat de misvatting is natuurlijk vaak dat mensen denken, en nu zeg ik het niet over Hanno, maar veel mensen denken, als ik er zo uitzie, dan ben ik gelukkig.
Ja.
Als ik er zo uitzie, dan kan dit beginnen. Als ik er zo uitzie, dan kan ik daar... En dat is natuurlijk nooit zo. Dat is helemaal niet aan elkaar verbonden eigenlijk. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is om eerst echt te weten, waarom zou je? Weet je?
Dat vind ik een mooie vraag voor hem.
Maar als het dan gaat over gezondheid, dat hij zegt van, nou ja, ik heb nog steeds het gevoel dat ik te zwaar ben. En als ik te zwaar ben, loop ik kans op deze welvaartsziekte of diabetes 2 of noem het allemaal maar op. Of ik heb pijn aan mijn gewrichten, want ik til te veel kilo's mee. Ja, daar wordt het concreet.
Ja.
En dan denk ik dat overtollig vet is een hele moeilijke. Dat is echt heel hardnekkig. Daar is geen ander antwoord op dan geduld. Mensen laten het weghalen, laten het weg opereren. Er gebeurt van alles mee, maar...
Hoe kijk je daar tegenaan, tegen dat opereren? Wegsnijden?
Ja. Het is zo moeilijk om in de psyche van mensen te kijken. Ik had dat voor het eerst toen een goede vriendin iets aan haar neus liet doen. Ik had nog nooit gezien dat met die neus iets was.
Mm-hmm.
Maar zij zei, zo'n kleine ingreep, die je bijna niet eens ziet, gaat mensen niet eens opvallen, is voor mij zo belangrijk in hoe ik naar mezelf kijk. En niet dat het me beter of mooier wat dan ook maakt. Maar voor haar was dat zo belangrijk. En ze kon dat ook goed beargumenteren. Dat ik dacht, ja, wie ben ik om in die psyche te kijken? Dus als mensen het gevoel hebben dat ze moeten snijden, dan moeten ze dat vooral doen. Maar ik heb wel het gevoel dat mensen soms te snel kijken naar operaties, ingrepen. Terwijl er nog veel te behalen is in... De meer toegankelijke manieren. En in dit geval ken echt mooie voorbeelden van mensen die het geduld hadden. En uiteindelijk leer je natuurlijk in dat nieuwe lichaam leven.
Ja.
Ik hoop dat je tot die tijd als een soort bewijs van daadkracht ziet. Dat je echt heel goed bezig bent dat daar is. Op die manier. Maar dat is iets heel moeilijks. En ik denk met geduld... Over de jaren komt het. Dat is sowieso denk ik bij sport. Durf op die lange termijn te denken. Niet naar die quick fix. Maar
ja, ook een van
hij
de...
is zo goed bezig. Jongen.
Ja, zeker. Goed, hè?
Fantastisch,
ja,
man.
Fantastisch.
Hij vindt het wel een moeilijke vraag.
Oké. Okay. Nou, in ieder geval, dank je wel. Ja. Marcel van Asten vraagt, mooie vraag ook, stress. Er is veel stress bij jongeren. Omgaan met deze stress, als het al zichtbaar of voelbaar is, is eigenlijk symptomen bestrijden. Want de stress is er al. Wat is jouw idee over hoe je stress kunt voorkomen als tiener, jong, volwassene? Dus hoe kunnen we de oorsprong van deze prikkels aanpakken?
Ja.
En nu is het vaak symptoombestrijding in plaats van de kern. Heb je tips, ideeën hiervoor?
Ja. Kijk, we hebben stress ook nodig natuurlijk in ons leven. Trainen is ook stress. IJsbad is ook stress.
Ja.
Dus, het gaat denk ik heel veel over stressmanagement. En inderdaad dat je dan niet alleen maar in die symptoombestrijding gaat, maar naar die bron gaat. En ik denk bij jongeren zit er volgens mij veel winst in. Het is zo moeilijk natuurlijk op die leeftijd. Alleen dat je loslaat waar anderen mee bezig zijn. En wat anderen verwachten.
Maar bewegen is voor jonge mensen zo belangrijk, denk ik.
Ja, we zitten bijna in onze samenleving, Nederland, 8,7 uur per dag zitten. En schermtijd is los van werk rond de 5,4 volgens mij op dit moment.
Ja. Dus is het echt het nieuwe roken, het zitten?
Ja. Zitten, schermen. Kijk, schermen brengen ook veel goeds. Hè? Dus dat is nog...
Ja.
Dus ik denk daar zit wel... Als je het zo op kon leggen, hè, van dit is wat iedereen moet doen... dan is het inderdaad elke dag minimaal een half uur intensief bewegen. Mm-hmm. Vers en gevarieerd eten. Niet te vaak, niet te bewerkt. En heel goed je slaap in de gaten houden. En die laatste is natuurlijk bij de jongere generatie de grootste uitdaging. Want in onze tijd zijn we meer en meer van die avonden en de nachten weg gaan snoepen. Ja. Van ja, maar nu ben ik aan de beurt. Dus ik trek die nacht lekker door en ik ga om 1 uur slapen. En dan uitslapen, het hele ritme verstoord. Dus ik denk dat daar de meeste winst zit. Alleen de uitdaging is in te zien dat wat je nu doet op de lange termijn zoveel vruchten afwerpt. Ja. En dat is natuurlijk bij die generatie van, kijk naar het roken. Iedereen wist al heel lang dat het niet zo gezond voor ons was. Mm. Maar mensen bleven het toch doen omdat het nu lekker is.
Ja.
En je denkt niet over, iemand van 20 denkt niet over een pensioen.
Nee.
Zo zijn er heel veel dingen eigenlijk die je nu moet doen, eigenlijk voor later. En dat is niet een fijne manier van kijken, want je wil aanwezig zijn.
Vooral omdat alles ook zo kort is tegenwoordig. En,
ja. Maar ik denk wel dat wij hebben natuurlijk, we kunnen heel veel winst nog boeken met toch meer structuur creëren op de plekken waar mensen zijn. Dus breng die gymlessen terug. Er zijn gewoon scholen die geen gymlessen meer aanbieden.
Ja.
Dat kan niet.
Nee.
Het is echt absurd.
Nee.
Haal die BTW wel van groente en fruit af.
De
redenering in de politiek was dat ze niet precies wisten wat dan groente is. Van zit in deze plastic bak zit sla met dressing. Ja, is het dan nog groente? Oké, dan doen we alleen alle groente BTW af van groente en fruit dat puur is. Nou, weet je, maar doe iets daar.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat je echt wel ook naar de overheid mag kijken van iets meer structuur, iets meer begeleiding van.
Ja.
We zeggen ook, je mag tot je 18e geen alcohol drinken. We zeggen ook, je mag niet zomaar MDMA likken.
Likken, ja.
Dus we hebben overal al regels. Waarom zeggen we dan niet op het gebied van gezondheid toch wat strenger? Die angst voor betutteling is heel vaak niet terecht.
Nee.
Weet je, want we accepteren hem ook op andere vlakken.
Ja, ze doen nu met, geloof ik, frisdranken en alcohol hogere accijns.
Ja, dus dat is een stap hoger accijns. Maar dan krijg je dus gewoon dat het nog steeds toegankelijk is voor mensen die het kunnen betalen.
Zeker.
Dat is ook niet eerlijk,
zeker.
Natuurlijk.
Ja, dus eens.
Ik denk, we kunnen en kijken, we mogen echt wat meer strenge regels opstellen vanuit de structuren van school en van overheid. En verder hoop je natuurlijk dat er genoeg rolmodellen zullen zijn die laten zien aan jongeren dat je haalt pas echt meer uit het leven. Je hebt meer energie, je bent vrolijker en je hebt meer veerkracht en veel meer zin in het leven op het moment dat je beweegt, eet, slaapt.
Okay.
Dat is natuurlijk wel waar het uiteindelijk over gaat.
En, ja.
Maar dat is zo moeilijk om die doelgroep
te maken. Ja, maar dat is ook onwijs moeilijk.
Werken vanuit plezier, weet je. Er is voor elke persoon iets te bedenken wat ze leuk vinden om te doen. En, en daar vanuit te werken.
Ja, ik zie het met vrienden. Die hebben wat oudere kinderen al, ook tieners. Maar echt, soms is het heel lastig hoor. Om daarmee, ik noem het altijd maar een land te bezeilen. Het is heel lastig.
Ja. En toch is er echt iets voor iedereen. En dat is wel, het heeft allemaal ook met aandacht en kwaliteit te maken. Van, weet je.
Ik zat eens te denken om een intensive pilot te doen met tieners.
Poh.
Ja.
Ja, hoe heet die regisseur ook alweer van Twin Peaks? David. Nou, ik kom er even niet op.
Mm-hmm.
Maar die is al zijn hele leven bezig met meditatie naar de massa brengen.
Ja.
Dus juist ook in fabrieken en op plekken om inderdaad in te laten zien van op het moment dat je op die manier mediteert en ademsessies doet en dat misschien wel op school gegeven wordt.
Ja, in Amerika hoorde ik dat al 1,5 miljoen kinderen aan de mindfulness zijn.
Ja, ook David Lynch heet hij.
David Lynch, oké.
Ja, van Twin Peaks. Daar gebeurt het al veel meer.
Ja.
Maar ja, daar zijn, weet je, het gekke aan Amerika is, als het gaat over gezondheid, mentaal en fysiek, heb je daar de voorlopers, de pioniers. Er gebeurt heel veel goeds.
Ja.
En het is tegelijkertijd ook het allerongezondste land ter wereld.
Ja, echt. uiterste.
Dus die uitersten die zijn gewoon daar heel sterk aanwezig. Ja. Ja.
Oké, we doen nog twee in verband met de tijd ook. Omar vraagt, op de weg die je hebt bewandeld, zul je veel ervaringen hebben opgedaan. Door welke ervaring werd je echt geraakt of wat is je bijgebleven? Kan doordat je het zelf hebt ondervonden of vanuit een deelnemer?
Ja. Ja. Oh ja, ja. Ja, dat is grappig, ja. Als ik een heel belangrijk moment voor mij is, ik heb twee broers die verslaafd zijn. Allebei 12 jaar nuchter. En,
zo.
Ja, blij en productief. En die staan goed in het leven. Doen wat ze leuk vinden. Werken hard, maar genieten daar erg van. Hebben kinderen, partners. Echt mooi. Maar daar heb ik echt geleerd wat je in die AA leert. Ja. Dat voor ons allemaal zo waardevol is. Dus op het moment dat zij in de program gingen, in de AA, met 4-5 meetings per week, met al die stappen, die 12 stappen
in het programma. Ja.
Maar elk van die stappen is voor iemand die niet verslaafd is ook.
Exact.
Zo.
Grappig dat je dat ook zo inziet. Ja.
En ik heb van mijn broers geleerd, weet je, dat je zorgen maken om wat achter je ligt niet zoveel zin heeft. Daar kan je hoogstens nog iets van leren, maar en je zorgen maken voor wat misschien gaat komen, heb je ook niks aan.
Vandaag.
Ja, just for today.
Ja.
Dus dat vond ik heel waardevol. Mijn broers hebben me ook geleerd om meteen gevoel te delen. Om dingen op tafel te leggen.
Ja, zo sterk.
Praten over alles dat je bezighoudt.
Ja.
Dat kunnen zij als geen ander nu. En dat hebben ze de rest van ons gezin ook echt heel goed geleerd.
Wauw.
Dat vond ik een hele mooie. En Dus die verslaving van die broers met de misère die daaraan vooraf ging en dan hoe het leven ook kan lopen. Dat is een heel waardevol les geweest. In programma's denk ik, want daar hint hij ook een beetje naar, Omar. Merk ik dat, wat ik heel mooi vind is dat op het moment dat kinderen een beslissing nemen, dan gebeurt het. Dus je kan met name als puber heel lang met iets in je hoofd zitten. Ik zou eens moeten, ik zou eens willen. Misschien moet ik ooit. Ik heb een geheim. Ik wil graag dat, maar durf niet.
Ja.
Dat kan jarenlang meegetorst worden op die schouders en heel zwaar gaan wegen. En op het moment dat ze die beslissing nemen van nou ga ik het verhaal vertellen, ja, dan gaat het leven. Dan gaat het open.
Dus het is zo sterk om te delen.
Oh. Bij uit de kast komen bijvoorbeeld. Ik heb er discussies over gehad met mensen die zeiden, ja, maar dan komen ze uit de kast en dan mogen ze daarna niet meer op de voetbalclub komen. Maar dat is niet zo.
Nee joh.
Het is in alle gevallen zo dat mensen waardering hebben van, hey,
wat dat zijn juist die conditioneringen. Oh. Die
En dan gaat het open en dan gaan mensen contact maken en respect. En dat is gewoon. Dus op het moment dat ze zeggen, ja, maar nou ga ik het doen. En dat kan je ook vertalen naar zakelijke ideeën. Van op het moment dat je zegt, nou ga ik die stap zetten.
Ja.
Dan gebeurt het.
Ja, mooi. Mooi, want dan stap je in de energie.
Ja, man.
Ja, mooi. Ja, kikken. Ja, ja.
Dus daar heb ik ook wel veel van mogen leren. Van al die jongeren in al die programma's.
Ja, ja, mooi. Even kijken hoor. Ja, wat zal ik eens doen? Er staan nog een aantal mooie wel, maar ik denk toch dat dit...
Ja, nou moet je wel, hè? Want nou heb je je luisteraar geteased.
Ja,
er staan
inderdaad
nog een paar mooie.
Ja, ik denk dat deze vind ik zelf wel heel mooi. Wat is je hogere doel? Wat wil je bijdragen aan de maatschappij?
Mooi.
Waarom doe jij je werk? En wat is het ultieme wat je zou willen, kunnen bereiken, betekenen met je werk?
Heel mooi.
Ook weer van Marcel van Asten trouwens.
Ja. Ja. Ik heb een motto. Hoe meer mensen gezond, hoe mooier de samenleving. En daar toets ik eigenlijk alles aan dat ik doe. Dus boeken, gyms, nieuwe gymconcepten, presentaties, lezingen, mijn socials. Het grootste deel van wat ik doe staat daarvan in het teken. Dus omdat ik ervan overtuigd ben dat als meer mensen gezond zijn, wordt onze samenleving mooier. En dus dat is eigenlijk een antwoord op de meeste van die vragen. Van dat is mijn drijfveer nu, deze jaren. En daar probeer ik aan bij te dragen. En ik probeer gewoon in de dingen die ik doe zoveel mogelijk aan te reiken. Zodat mensen daar zelf mee aan de slag kunnen.
Ja, een soort doorgeefluik. Zo,
Je zal me nooit horen zeggen, je moet dit of streng dat. Nee. Of weet je, heel erg vanuit aanreiken. Dit is er allemaal. Kies wat je aanspreekt. Is het niks voor je? Door.
Ja.
Geen probleem. Maar aanreiken, mensen gezond maken. En in ieder geval de tools geven om mee aan de slag te gaan.
Ja. Prachtig.
Ja.
Nou, onwijs bedankt dat je hier was, Arie.
Leuk, man.
Ik vond het
heel
echt. Ik heb er onwijs op verheugd. En,
ik ook.
Ja,
ik ook.
Ja, we waren natuurlijk al aan het appen naar elkaar. Dat, we hebben er zin in, broeder. Mooi. En heb je nog iets wat je wil meegeven aan de mensen? We hebben natuurlijk, het laatste was al... Ja. Wat je hogere doel is. Maar
nou ja,
misschien
om de stappen niet te groot te maken. Weet je? Zo vaak denken mensen van ik moet eerst fit zijn voordat ik naar een sportschool ga. Ik moet eerst lenig zijn voordat ik aan yoga begin. Ik moet eerst geld hebben om groente te kunnen kopen. Ik moet eerst... Er zijn altijd redenen om iets niet te hoeven doen. Maar ja, kijk naar de redenen die je hebt om iets wel te doen. En kijk wat vandaag de haalbare stap is om... Ja, dat ene kleine stapje wel te zetten. Je hebt gewoon elke dag iets, klein beetje.
Nou, ja, mooi.
Dat is ook vooruit.
Ja. Mooie tip. Ik heb nog twee cadeautjes voor je meegenomen. Allereerst het eerste boek wat ik geschreven heb is in 2007 uitgekomen.
Kijk eens.
Het is een beetje een opsomming van feitjes en dingetjes. Maar wel een mooi boek geworden. En dit is de tweede die ik geschreven heb.
Leuk, man.
Ja, en die wil ik graag meegeven.
Ah, mooi ook. Ja.
Dus,
schitterend. Mooie daarmee, foto ook, hè?
Ja, die is goed, hè? Is op Ibiza genomen.
Schitterend. Ja, je moet ook een keer bij mij in de podcast komen, hoor.
Leuk. Nou, gaan we over een jaartje doen of zo. Dan hebben we weer wat.
Ja. Leuk, doen we. Bedankt voor de uitnodiging.
Ik vond het echt fantastisch dat je er was. Onwijs bedankt. En, één ding nog. Vraag van Marije.
Oh.
Jouw vrouw heeft een diet piercing.
Ja, diet. Dat is een piercing in het oor. Ja, ja, ja.
Ja, werkt dat echt?
Oh, volgens mij heeft ze...
Dat is de vraag, toch?
Ja.
Over prikkelingen. Ja. Oké.
Ik hoop het. Volgens mij heeft ze hem vooral... mijn vrouw heeft een piercing shop en een sieradenlijn.
Okay.
Dus die hele oren zitten vol. En dit is gewoon een van de technieken. Maar zij is wel veel bezig, want ze heeft heel ernstig migraine.
Okay.
En is snel overprikkeld daardoor ook. Of mede daardoor. Dus zij is wel daar veel mee bezig. Ik denk dat het te vroeg is, want ze heeft hem nog niet heel lang om echt goed... te kunnen zeggen, ja, het werkt. Vind ik sowieso riskant, want elk lichaam is anders.
Ja.
En niets is volledig. Maar als mijn vrouw het om die reden inderdaad gedaan heeft... dan is het meestal wel iets goeds. Zij doet de dingen wel overwogen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ze hem vooral heeft genomen... omdat het gewoon een mooie plek is in dat oor dat al bijna vol zat. Ja, dus ik durf dit niet keihard te zeggen. Ja, dat is zo.
Nee, okay.
Nee. Kijk maar of je het kan gebruiken, dit antwoord. Want het was alle kanten op.
Mooi. Waar kunnen de mensen jou vinden, tenslotte?
Ja, Arie Boomsma Instagram is mijn Instagram-account. Daar ben ik het meest actief. Ja,
en keep on going met die maandagochtendpost.
Ja. En ik heb een wekelijkse mail die ik rondstuur. Dat is wel heel leuk om te noemen. Dan kan je op arieboomsma.nl, onderaan de pagina, kan je aanmelden. Daar verstuur ik elke week 3 tips van dingen waar ik iets aan gehad heb. Op het gebied van gezondheid of lezen, podcasts, producten. Van alles. Gewoon leuke dingen om in je mailbox te krijgen. Daar krijg je elke donderdag een mailtje van.
Dankjewel.
Ramon. Yes. Dank.